Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Beyond the Game. Ik ben Yves.
En ik ben Marloes.
En in deze aflevering spreken we met Rick Prinsen van Mystery House in Valkenburg. Rick, welkom.
Dankjewel.
We zitten in een hele speciale plaats, Marloes, want we zitten momenteel in een escape room.
Ja, klopt. De Asylum Revealed, zonder de, volgens mij gewoon Asylum Revealed.
Maar we hebben net een andere kamer mogen spelen van Rick.
Ja, we hebben net Zodiac Ladder gespeeld met z'n tweeën.
Hoe hebben we het gedaan? Eerlijk zijn.
Eerlijk antwoord. Eigenlijk waanzinnig goed. Nee, ja. Serieus, waanzinnig goed.
Hier is je 50 euro.
Ja, dank je. Hey, dat is een Belgische 50 euro, hè?
Ja.
nee, supergoed. Ik vond het erg leuk om te zien dat jullie... jullie hebben verschillende competenties. En dat sluit op elkaar aan. Dat was erg grappig om te zien.
Ja, maar wel erg leuk om te zeggen, Marloes. Want dat was de eerste kamer die wij ooit met z'n tweetjes
gespeeld hebben. Ja, met z'n tweeën hebben gespeeld. Dus we hebben al heel veel kamers in een ander gezelschap gespeeld. Maar dit was onze debuut.
Ja.
En gelukkig hebben we het wel waar kunnen maken.
We zitten nog langs elkaar.
Ja, we zitten nog langs elkaar. We zijn eruit. We zijn niet vermoord.
Heb je een doekje nodig? Je neus? Nee, grapje.
En voordat we gaan beginnen willen we jullie alvast bedanken voor afgelopen jaar. Hele fijne feestdagen aan iedereen gewenst, want deze aflevering komt, als het goed is, 20 december uit. Dus namens ons allemaal bedankt voor het luisteren en op naar 2024.
Ja, hopelijk een jaar met weer mooie podcasts.
We gaan er in ieder geval goed ons best voor doen.
Ja.
Maar we zijn hier voor Rick. Kun je ons en onze luisteraars eens een beetje vertellen over jezelf, wie je bent, wat je gestudeerd hebt, wat je voor de escape rooms deed?
In ieder geval, om te beginnen, welkom vanuit kerststad Valkenburg.
Ja, dat hebben we gemerkt voor deze tijd. Vandaag.
Ja, de parade speciaal voor jullie laten langskomen op deze mooie woensdag. Ja, wat ik daarvoor gedaan heb, dit is een leuk verhaal. Ik zal het niet te lang maken. Ik ben eigenlijk gewoon per ongeluk het theater ingerold als hobby. Dus de entertainment wereld ingegaan vanuit theater, schooltheater, cabaret.
Dus echt op jonge leeftijd al.
Ja, ik wilde eigenlijk altijd net als jou, Yves, achter de schermen zitten. En vooral niet voor de schermen. Totdat op de middelbare school ik een veel te grote bek had. En ik op de planken werd neergezet. En ik vond het eigenlijk ook nog wel leuk. En toen ben ik de entertainment ingerold. Ook in de spookgrotten hier in Valkenburg. Maar ook gegidst in de grotten van Valkenburg.
Is dat dan via bijbaantjes of zo?
Bijbaantjes, puur bijbaantjes. En als je gids, dan ben je ook continu met mensen bezig. En dan ontwikkel je zeg maar een feel om mensen naar hun zin te maken. En ik heb ontdekt dat mijn passie werd. Ik was pas tevreden als die glimlach op dat gezicht zat. En dat deed ik. En ik was dan een van die weinige gidsen hier in Valkenburg die graag kinderen in zijn rondleiding had. Omdat ik dacht, ja, als je de kinderen het naar hun zin hebt, dan hebben de ouders het ook naar hun zin. En de rest.
Dat klopt.
Dus ik had een gouden bal bij me in de rondleiding. En die gaf ik aan een kind voordat ik begon. Die moest dat bewaken. Het kind was hartstikke belangrijk. En op het einde maakte ze die bal dan open. Zo. Dan stond hij naast mij het geld te ontvangen. Het ging mij helemaal niet om het geld. En dan had hij zo'n bakje met fooigeld aan. En dan ging ik met dat kind onderhandelen met ballonnen. Die kind kreeg dan ballonnen en ik kreeg het fooi. Nou ja, genoeg ouders die zeiden van nee, ik betaal je de ballonnen wel. Maar toch geven kinderen altijd die ballonnen. En dat is leuk. Toen heb ik een keer met een openluchttheater een amateur musical meegedaan. En daar kwam ik een hele grote, goede vriend van mij tegen die ik toen nog niet kende. En ik had een vast typetje. En mijn typetje naam was Jean-Luc Boisseau de la Montagne.
Tongbreker.
Juist, dat zeggen alle volwassenen. Zeg maar gewoon Sluk, dan hoef je niet zoveel te onthouden. En dat Sluk-karakter, dat heeft zich ontwikkeld, zeg maar. En ik had aanvankelijk was Sluk en Co. Dus Sluk en alle andere typetjes die ik deed. Was ik een betaald entertainer. Maar die grote reus, die ging ik Co noemen. Dus uiteindelijk heb ik... hebben een kindertheaterduo opgezet, Sluk en Co. Waar ik heel veel slapstick deed. Dus ik val van trappen af. Alles ging mis wat in mijn handen terecht kwam. En Co was de grote, sterke veroveraar, de slimme man. En zo hebben wij 10 jaar lang eigenlijk kindertheater gedaan.
Oh.
Door heel Nederland gespeeld. En zonder subsidie. Dus altijd op onszelf van kindertheater geleefd als acteurs. En dat was fantastisch. En bewust voor kindertheater gekozen, omdat kinderen eerlijk zijn. Want bij volwassen theater krijg je altijd applaus, ook als het shit is. En bij kinderen niet. Als het shit is, dan gaan kinderen gewoon naar de wc en weet ik veel, zijn ze afgeleid. Dan weet je, het is niet goed. Dan moet je de energie op omhoog brengen. En dat is eigenlijk zo altijd gebleven. En ik ben volwassenen als kinderen gaan zien. En in al mijn entertainment heb ik gemerkt dat volwassenen het eigenlijk ook wel prima vinden. En ze willen eigenlijk helemaal niet volwassen zijn. Iedere volwassene wil eigenlijk een kind zijn. En toen zijn we gestopt, bewust. We hebben 10 jaar afgesproken en over 10 jaar moest op een bepaald punt zijn. Nou, dat redden we niet. De theaterwereld is toch een moeilijke wereld. En wij waren autodidact. Dus ja, dan heb je niet het netwerk wat je moet hebben.
Dus jullie deden ook echt alles zelf. Marketing, alles. Ja. Plekjes zoeken, ja. Ticketjes verkopen, alles
ja.
samen?
Ja, alles. Nou, als je in het theater staat, dan hoef je niet de tickets te verkopen. Want dan heb je een portagedeal. Dan krijg je bijvoorbeeld 80% in het theater 20%. Dus dan verkopen zij de tickets. Maar wel decorbouw, tot de repetities, alles. Heel veel van geleerd. Mijn opleiding, dan moet ik weer een stapje terug doen. Ik heb gestudeerd in Nijmegen. Ik ben wel opgegroeid hier in Valkenburg en omgeving. Geboren in Brabant, Eindhoven. Maar gestudeerd in Nijmegen, cultureel maatschappelijke vorming. En dat houdt in alles organiseren wat met vrije tijd te maken heeft. En zo ben ik de festivalwereld ingerold. En zo heb ik ook over de hele wereld gezeten. Dus van Australië tot Zuid-Afrika tot Edinburgh, Schotland.
Dat deed je na Shook en Co? Of?
Ja, daarnaast. Dus dan als ik dan een paar maanden voor zo'n festival dat is, dan ga je echt ben je 3 maanden werk je daar naartoe. Dus dan ga je van low energy naar tot het festival er is. Hè. Pinkpop is ook een voorbeeld. Je werkt daar naartoe, dan is de boost is er. En daaromheen kun je het theater mooi plannen. Dus zodoende krijg je dan dan kun je ervan leven.
En wat voor type festivals waren dat dan?
Theaterfestival. Uiteindelijk heb ik het Amsterdam Fringe Festival mee opgezet. En Fringe is F-R-I-N-G-E. Dat is in Europese land nog niet zo bekend. Maar het is een onderdeel van het Nederlands Theaterfestival. En daar zit mijn passie ook, want Fringe betekent randprogrammering. Oftewel de niet-gevestigde orde. En het Nederlands Theaterfestival is de gevestigde orde. En toen ik in Melbourne werkte, daar ben ik voor het eerst met de Fringe in aanmerking gekomen. De Angelsaksische landen hebben allemaal Fringe festivalen. Dus, en dat is ooit in 1947 in Edinburgh begonnen. Maar dat is echt in Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland, Engeland uiteraard, Brighton. Maakt niet uit waar, daar is het concept Fringe bekend. Maar hier in Europa minder.
Ja, ik ken het niet.
Nee, mij zegt het ook niet.
Nou, de parade kun je er al mee vergelijken bijvoorbeeld. Dat is wel bekender binnen Nederland. Maar de parade is weer de gevestigde orde. Dan moet je toegelaten worden om daar te spelen. En op een Fringe Festival mag zelfs Yves staan.
Oh.
Nou, daar komt niemand op af.
Nou ja, dat denk je dan. Maar het leuke is, het geeft iedereen een kans. Dat is ook weer het moeilijke. Eigenlijk is dat een veel strengere balletage. Want je moet zelf de productie doen. En je moet zelf boven komen drijven. Want er zijn heel veel mensen die het proberen. En dan krijg je een heel mooie dynamiek waar het publiek gaat zoeken naar de pareltjes. Hm. Waardoor je ook geen niet goede stukken ziet, maar ook goede stukken ziet. En daar ga je dan over praten. En dat is de Fringe. Dat duurt 10 dagen in Amsterdam dan. In Edinburgh duurt het 5 weken. Maar dat is leuk. Dus dan ga je gewoon met elkaar over hebben van wat steek je? Wat is nou mooi? Wat vind jij leuk? Of wat vond je niet leuk? Nou.
Maar is dat dan ook een soort van auditie voor die mensen?
Ja, die daar een productieauditie. Zo zou je het kunnen zien.
Ja, van lig ik goed in de markt? Hetgeen wat ik doe, is dat wordt ja. Als leuk ervaren?
Zeker. Een uitdaging. Hè. Voor heel veel mensen is het eerste podiumervaring. Maar ik heb ook mensen die bijvoorbeeld... Concreet voorbeeld van iemand die een Soldaat van Oranje speelde. maar zijn eigen productie nog nooit had gemaakt, maar dus wel op de fringes gaat doen. Nou ja, een van de eerste winnaars uit 2008, De Huilende Kers heette dat. Dat is de huidige Ramses Shaffi die het speelt. Ik ben even zijn naam kwijt. Wat die, maar goed. Ja. Er komen echt talenten bovendrijven.
Tof. Ja, tof dat, dat daar een podium voor is.
Ja, ik kon net zeggen, jullie bieden hun eigenlijk dan een podium als het ware. Voor die mensen die nergens eigenlijk een podium kunnen krijgen.
Yes, yes. En dat heb ik ook gemerkt vanuit Schlug & Co. Dus daar zit de link ook in. Omdat wij ook autodidact waren. Heel vaak kwamen we nergens binnen, omdat... Ja,
nee, je moet toch de connecties hebben.
We hadden de connecties niet. Ja. En zodoende hebben we na 10 jaar ook gezegd van... Hey, we hebben het echt super vet gedaan. Maar hier stopt het. En nu hebben we nog af en toe krentjes. Dus we hebben afgelopen weekend weer een heel weekend kindertheater gedaan. Gewoon als reunie, gewoon omdat het leuk is. En dan zit die volgende passie. Als je het leuk vindt, dan kun je alles aan. Dus ik zie het niet als werk. Het is, als je geen passie hebt, dan kun je het niet uitstralen. Al dat heb ik geleerd, zeg maar, in die festivalwereld en in theaterwereld. En zo ben ik in 2014 heb ik voor het eerst gespeeld in de Escape Room, de eerste van Nederland.
Bunschoten.
Bunschoten, inderdaad. En toen had ik dit gebouw al een jaar op het vizier. Want ik werkte toen in Adelaide, Australië, voor een Fringe Festival 2013. En ik ben toen op het strand gaan wandelen om naar dat kindertheater te... Wat wil ik nou? En toen heb ik op dat strand heb ik in een dagboekje geschreven... Ik wil over 10 jaar een oud gebouw waar ik de beleving van Rick wil neerzetten. En dat was 25 maart 2013. Nou ja, we zitten nu 2023. En kwam ik dit gebouw tegen in 2013 ook. En dit is echt een oude bioscoop, dat hebben jullie net gezien.
Ja.
En het heeft echt 27 jaar leeg gelegen. En als een oud gebouw lang leeg ligt, dan kun je er financieel interessant maken. Of in ieder geval vrij goedkoop in. En dat is gelukt.
Want Valkenburg had nooit meer de plannen om hier terug een bioscoop te willen hebben.
Nee, dat werkt in Valkenburg niet. Valkenburg is daar te klein voor. Gek genoeg. En je hebt in Heerlen, Maastricht en Kerkrade heb je super bioscopen, mega bioscopen, of Sittard, ook goed. En dit mooie stadje werkt dat niet, want de opkomst van de DVD heeft het gekild. Dus dat is precies die tijd. De video en de DVD. Eerste video uiteraard. En heel veel horecazaken hebben hierin willen starten, maar het ligt zo verscholen, toch zo enorm in het midden van het centrum, maar toch zo verscholen. Dat als je passeert, weet je niet wat het is.
En het is natuurlijk ook echt wel een grote ruimte wat je hier hebt. Dus ik kan me voorstellen als je een restaurant of zo wil beginnen. Dat er best wel heel veel ruimte is.
Dat, maar je hebt geen passanten. En voor een restaurant heb je een passant nodig. Dus je moet naar binnen kunnen kijken. En dat kan hier niet.
Nee, dat gaat niet.
En bij een escape room wel. Het is net zoals bij een theater. Je koopt een ticket en dan ga je wel kijken waar het theater is.
Ja.
En dan kom je er wel. En 2014 in Bunschoten gespeeld en op de weg terug al gebeld of dit gebouw nog beschikbaar was. En oktober 2014 begonnen met bouwen.
En ook de escape room in Bunschoten gaan spelen om te onderzoeken of dat het iets was voor je. Of juist andersom, je speelde het en dacht, nou, dit moet ik gaan doen.
Nee. Ik was bewust daar naartoe gegaan. Omdat ik dit gebouw al had. En ik had die beleving. Ik wil hier een beleving inzetten. En bokrijders is mijn specialiteit. Dus daar zat ik aanvankelijk mee aan te denken. Maar die gaat er komen.
Dus spoiler.
Spoiler. Komt eraan.
Waarom is dat jouw specialiteit?
Nou ja, ik vind geschiedenis interessant. En bokkenrijders geschiedenis hier in het Valkenburgse en het Limburg en een beetje België en een beetje Brabant is bokkenrijders legende echt heel erg aanwezig.
Mm-hmm.
En ik heb me daarop verdiept. Ik zit zelfs op in een bokkenrijders genootschap. Niet vertellen. En daar ben ik dus ruim de jongste. Ruim. En het leuke daarvan is dat al die... gezellige oudere mensen wat meer tijd hebben om in zo'n archief te gaan snuiven. En dat gaan ze doen en dan komen ze met de echte verhalen op te proppen.
Ja, wat tof.
En dan kan ik als verhalenverteller en ik ben geen historicus, maar ik vind het wel interessant, die verhalen gebruiken. En daarom ook Mystery House, bestaande mysteries. En een beetje van mij, want een verhaal moet wel kloppen, vind ik, als je een verhaal speelt. Dat is overigens iets wat ik in de escape room wereld nog vaak mis hoor, het verhaal, de echte content. Dus ze zijn er wel, hè, zeker, hele goede collega's, maar nog veel te weinig, vind ik.
Ja.
Wat deed je eigenlijk voor die festivals? Was je een technische man? Want je zegt net een beetje achter de schermen. Wat deed je juist?
Ik heb eigenlijk alles gedaan. Van vrijwilligerscoördinator, dus echt het opzetten van het vrijwilligersnetwerk in Amsterdam. Dat was wel een pittige. Tot echt de programmering van straattheater. Het letterlijk opbouwen van spiegeltenten.
Ja, want je bent wel handig, hè, Rick? Toch?
Ja, ik dacht nooit dat ik handig was.
Okay.
Maar ik merk dat ik handiger ben dan ik... dan ik dacht, zoals ik net al zei. Maar ook gemerkt dat je rustig kunt zeggen dat je iets niet kan. Of dat je iets ergens minder goed in bent. En dan laat je dan iemand anders over die daar beter in is. Hm. En als je daar gewoon heel eerlijk in bent, dan kom je veel verder. En dat geldt voor de escape room wereld ook.
Ja, want was het dan dat je in Bunschoten ging spelen en dacht, dit kan ik zelf ook bouwen? Of dacht je, hoe ga ik hier aan beginnen?
Nee. Ik vond gewoon de beleving te gek. En dat, daar was ik op getriggerd. En het was het lab, hè, nog de eerste nog voor een...
Laboratoriumkamer.
Ja, en die vind ik nog steeds te gek. Ik ben ook heel blij dat ik die kamer... Het waren niet meer kamers daar. Dus ik ben nog steeds een van de eerste. Maar daar gaat het voor mij niet om. Die beleving was goed. Ik was gewoon enthousiast. En het verhaal klopte aardig. Ja, ik wil ook een verhaal vertellen. En ik dacht, een acteur is duur. Dat weet ik. Want ik ben zelf een acteur. En ik weet wat mijn kostenplaatje is. Dus om een theaterstuk neer te zetten, is duur. Maar, als je nou een theater maakt waar de acteurs de bezoekers zelf zijn, dat is een ander verhaal. En zo ben ik dus het om gaan draaien. Dus eigenlijk waren jullie net de acteurs in de Zodiac letter.
Ja.
En zo schrijf ik het script ook. En ik maak dan wel eerst het script voordat ik ga bouwen. Dat is een verschil met heel veel andere escape rooms.
Ja, ja, en toen je dus je had bedacht, ik wil graag belevingen in deze oude bioscoop. Heb je meerdere belevingen onderzocht? Of had je al wel meteen je pijlen op escape rooms? Of heb je andere concepten?
Nee, ik ben op verhalen gaan zitten. Dit gebouw was een bioscoop. Dus ik denk, en dat vind ik ook een kracht. Je moet dan niet gaan zeggen dat het een brandweerkazerne is.
Mm-hmm.
Want het is een bioscoop. Toen jullie binnenkwamen waren jullie ook gewoon jullie zelf. Je bent niet de vrijwillige brandweer. Nee, je bent de persoon zelf. De persoon die een beetje gestoord is. Ja, dat was ik in dit geval. Nu niet. Nu is het oké.
Okay. Oh, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
Haal adem. Maar dat is ook wat ik bedoel met Mystery House. Een beetje de waarheid aantikken en een beetje verdraaien. En dan heb je een storytelling. En dat vind ik mooi. Dus de bioscoop was de bioscoop. Dus het verhaal moest een bioscoop zijn. Dus Egidius, de oude conciërge, heeft ervoor gezorgd dat er nog steeds films hangen. Nou ja, met een film kun je dus naar ieder thema toe, wat je wil. En zo ben ik gaan nadenken. Toen ben ik nog eens verder gaan nadenken. Ik heb twee fantastische zussen. En ik ben dus ik was de enige broer. En ik ben dus redelijk in een vrouwenhuis opgegroeid. En ook bedacht, ja, alle hoofdrolspelers zijn bijna altijd mannen. Ik ben op zoek gegaan naar vrouwen. Want de dames op de voorgrond zetten, is, ja, dat mag wel in deze tijd. Ik praat hier 2014. En zo ben ik op zoek gegaan, specifiek naar vrouwelijke avonturiers. Dus daar heb ik op gezocht. En zo is de Lost Flight, Amelia Earhart, als eerste kamer gekomen. De eerste vrouw in de jaren 30 solo over de Atlantische Oceaan vloog. En daar is nog steeds heel veel mysterie over. Wat is er nou precies gebeurd met haar?
Mm-hmm.
De kamer waar we nu in zitten, dat is de hoofdpersoon Nelly Bly. Ze hangt daar, je kijkt naar een schilderij.
Ja, ik zie haar.
Ja, dat is een echte foto van haar. Het gaat echt over haar. En dat is ook weer bij de Zodiac Killer. Ja, je weet het niet. Kan een vrouw zijn? Waarschijnlijk niet in dit geval. Maar het is een interessante manier. En mannen vinden het altijd interessant als een vrouw een hoofdrolspeler is.
Ja, wel leuk om op die manier je verhalen gezocht te hebben.
Ja, zit, maar wel dus zit wel degelijk een gedachtegang.
Ja, precies. Het is niet willekeur.
Nee, en nou. Want dat is ook wel wat ik. Maar goed, daarvoor ben ik een verhalenverteller. En dat is mijn kracht. En niet de techneut. Dat is vaak collega's die met verschillende thema's werken. Die doen random thema's die eigenlijk niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Mm-hmm. En dat mis ik dan. Dan denk ik, jammer. Wel een aantal collega's die dat ook goed doen. Hè. Het is niet zo dat ik de enige ben die het doorheeft. En nogmaals, ik vind iedereen te gek. Dus.
Nee, maar het is wel een dingetje. Sommigen willen een geforceerde rode draad tussen hun kamers maken.
Juist.
En ja, ooit lukt het. En ooit lukt het ook niet.
Nee,
ik denk als je van een goede basis begint en daarvan is het geloofwaardig wat er achter de deur zit. Ja, dat, like een bioscoop is het geloofwaardig dat je naar een tussen aanhalingstekens film gaat. Ik kan me ook voorstellen dat iemand een stadje bouwt en dat je dan bij de bakker binnen moet of bij de... Ja, de
lijkt me te gek.
Ja, en dat je daar een kamer krijgt in dit geval dat thema dan. Want dan is het overkoepelende, is het stadje en ja, dan klopt het weer.
Ja.
Mag het gratis stelen, dus...
Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, want de Zodiac Letter is volgens mij ook een film. Of in ieder geval over de Zodiac Killers zijn killers volgens mij meerdere films gegaan.
Meerdere, drie zelfs. Ja.
Zijn al je thema's op een of andere manier verfilmd? Of is daar ergens meer over te zien in een film?
Ze zijn wel verfilmd, allemaal.
Okay.
Maar ik ben niet van de film uitgegaan. Ik ben wel van het originele verhaal.
Uitgegaan, ja.
Dus ik pak de echte feiten die ik in de research kan vinden.
Ja.
Dus, want de film van de Asylum, dat is 10 Days in a Madhouse. Maar ik vind die film niet zo heel goed.
Nou, ik ken hem ook niet.
Nee, maar de titel is vernoemd naar haar boek. Zij heeft een boek geschreven, 10 Days in a Madhouse, Nellie Bly. Zij is overigens de eerste vrouwelijke oorlogscorrespondent geweest van de Eerste Wereldoorlog. Dus het is echt ook een feministe puur sang. En al die informatie met elkaar maken zo'n kamer dan weer interessant. Daar kun je weer een verhaal in binden.
Het geeft wel diepgang.
Ja, en dat vind ik leuk.
Tenzij dat je, ja, als je enkel alleen de titel gebruikt en dan ja, zit er geen historische waarde meer aan. Ja, nu kun je nog wel zeggen, like, net die foto. Dat is wel super gaaf, want wat maakt het uit welke foto die je steekt?
Niks.
Ja. Maar dan is het wel gaaf dat je de echte vrouw die over wie het verhaal gaat erin steekt.
Ja, ik heb allemaal van die nerd dingetjes in zitten. Weet je wel, echt geen paardenkop die dat herkent. Maar als ik het zou vertellen, denk ik... En daar heb ik dan wel lol.
Ja, nou ja, we hebben net zelf ook de Zodiac Letter gespeeld. En het eigenlijk een van de eerste dingen die ik zei is... Oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar meer informatie over de Zodiac Killer. En ik ga dat straks opzoeken. Dus gaaf. dat doet wel iets. Doordat je een stukje geschiedenis meekrijgt. Dat je denkt, oh, maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat mysterie nou precies in elkaar? Die heb ik in ieder geval wel.
Nee, maar dat hoor ik vaker. En de educatie heeft het ook opgezet. Opgepakt, sorry, zo moet ik het zeggen. Dus scholen zijn ook steeds meer met escape room spellen bezig. Niet zoals we...
Nee, maar dan kun je als spelende kun je iemand toch iets bijbrengen.
Ik geloof daar meer in. Ja, ik geloof daar enorm in. Dus ik denk dat er nog veel educatie te winnen is.
Ja.
Dat denk ik echt.
Ja, gamification. Hè?
Dus, gamification, ja.
Belangrijk.
Is Valkenburg een stad of een dorp? Ik heb geen idee.
Officiële stad.
Oké.
Okay. Maar zo groot als een dorp.
Maar stadsrechten.
Ja. Stadsrechten, ja.
Maar had de stad geen vragen van waar ga je met pand doen? Hadden zij daar regels aan? Van je mag er bijvoorbeeld niks aan veranderen? Of...
Nee, omdat het pand al 27 jaar leeg lag. Sterker nog, ik heb in 2015 een prijs gewonnen. Als van originele, een out-of-the-box prijs. Omdat ik een oud gebouw tot leven heb gewekt.
Oh.
En sterker nog, ik heb de entree, dus waar jullie binnenkwamen in de foyer, is teruggebouwd naar zoals het daadwerkelijk was in 1987. Dus ik vertel het de mensen ook, heb ik jullie ook verteld. Het heeft 27 jaar liggen, deze oude meuk. Zo zag het uit.
Ja, maar het is dus geen erfgoed of hoe noem je dat?
Nee. Nee, het is...
Je mag gewoon boren in de muren.
Ik heb het gebouw in 2017 met heel veel geluk mogen kopen. Waardoor ik echt alles mag doen met dit gebouw wat ik wil. En dat maakt heel veel mogelijk. En dat voor iemand die kindertheater heeft gespeeld.
Ja. je zegt, ik heb het terug in de oude staat hersteld. Heb je nog foto's gevonden dan of zo? Dat je helemaal terug kon, ja?
Ja. Ja.
En alleen aan de hand van foto's en zo alles terug.
Nee, er was ook nog. Dus de gordijnen, die mooie gordijnen waar je net op wees, die hingen er nog. Dat zijn de originele. En er hingen nog wat oude lampen, waarvan je denkt dat ze eigenlijk nu heel hip zijn. Maar ze zijn echt nog uit de jaren 70. Toen nieuw opgehangen. Maar ik heb wel behang uitgezocht en echt terug gefilterd naar zoals het was. En de kleur, zoals die in 1987 was, hebben we opgezocht. Dus echt gewoon teruggebracht. Toilet, is het ook een toilet. Hè? Ik ben van mening dat je een beleving totaal moet doorvoeren. Daar word ik in de vorige podcast, Gijs is daar ook heel erg van. Vind ik mooi. Daar hou ik van. Dus dat in detail. Dus als je naar de wc gaat, dan zit je dus ook in 1987.
Ja, dat is ook waar de handdoeken, of hoe zeg je dat, de tissues uitkomen. Toen dacht ik, jeetje, dat is oud.
Ja, 87.
Ja, dat klopt.
En die heb ik serieus, dat vind ik wel heel mooi dat je dat gezien hebt. Die heb ik moeten ombouwen van binnenuit. Omdat de handdoeken die er normaal gesproken in zaten, die worden niet meer gemaakt.
Nee, ja, ik heb zelfs het idee dat dat op mijn basisschool hing. Zoiets achtigs. Ook zo met de bruin en dan vergeeld. En het was een hele beleving.
Kijk, dat was gewoon puur de toiletten.
Ja, ja, en achter de balie staat zo zijn drie van die bakjes waar je vroeger suiker en bloem en zo in deed. Ja, daar hadden we wel thuis net dezelfde. Dus dat is echt wel... Ja.
Ja, en allemaal van die kleine dingen. Er staat ook een telefoon, zo'n reizentelefoon. Die hebben we allemaal vroeger gehad.
Ja, klopt. Ja, prima wel.
En sommige mensen zien hem niet. Maar als mensen wachten, dan gaan die al die kleine details opvallen. Dus dat vind ik leuk.
Ja. Ja,
in hoe lang heeft die bioscoop trouwens gedraaid?
Nou, ik ben teruggegaan tot de 20er jaren zelfs.
Oh.
Dus het heeft een lange geschiedenis. En het heette vroeger Hollandia Bioscoop.
Hollandia.
Het was heel toeristisch hier, uiteraard.
Ja, er zijn natuurlijk wel veel unieke dingen aanwezig wat toeristen trekt natuurlijk. De grotten.
Er is heel veel te vertellen en daar maak ik ook gebruik van. Dus ik heb niet alleen maar indoor escape room, ik heb ook outdoor escape room. Want ik ben ook met de coronatijd creatief geweest, kon niet stilzitten. En ik heb een escape room door Valkenburg heen gemaakt.
Ja, daar leent het zich natuurlijk fantastisch voor, denk ik.
Ja, maar ik heb dus kluisjes verstopt in de stad.
Oh,
en dat zit al 3 jaar en mensen vragen zich nog steeds af van, echt waar?
Dat kies hier.
Ja.
Met toestemming? Of moeten we dit eruit knippen?
Nee, ik heb officiële vergunningen.
Okay.
Aangevraagd nadat ze hingen.
Oh, wat tof.
Ja, dus ik heb ook gewoon ook producten waar je met een acteur door Valkenburg heen gaat. Omdat Valkenburg zoveel story heeft.
Ja.
Dus
daar zullen we het straks nog even verder over hebben.
Dat is leuk. Kun je doen?
Ja. Nee.
Ja.
Dat dadelijk nog. Ja. We hebben net al een privé rondleiding door Valkenburg gehad. Dus,
Nou ja, alsjeblieft.
We hebben net al een aantal keer hier in de bioscoop eigenlijk een beetje rondgelopen. Er is één grote zaal, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Maar er zijn wel heel veel gangen en deurtjes. Kwamen die dan allemaal in diezelfde zaal uit? Of?
Nee, dat heb ik jou... een beetje getricked.
Oké.
Want waar we nu zitten, we zitten eigenlijk nu in de kleine zaal. Maar dat heb jij niet door.
Nee.
Omdat ik een soort filmset heb gebouwd. En dit is een klein kamertje waar we in zitten. Maar het is eigenlijk gewoon een zaal in een zaal gebouwd. Dus we zitten in de kleine filmzaal. Daar heb ik de meeste escape rooms zitten.
Okay.
En de grote zaal beneden, daar gaat mijn droom plaatsvinden.
Okay, daar kun je straks heus ook nog wel wat meer over vertellen.
Ja, maar het is wat jij wil.
Ja.
Jullie willen.
Dus de bioscoop had vroeger 2 zalen, als het ware.
Ja, een grote zaal. Vroeger 200 stoelen. En deze kleine zaal had 100 stoelen. En in de laatste periode, en dat is geen geintje... Draaide beneden, het laatste foldertje heb ik gevonden van 87, draaide beneden de troetelbeertjes en in deze kleine zaal de Oostenrijkse schoolmeisjes.
Oké, de troetelbeertjes.
De soft porno. En de troetelbeertjes. Het is geen
grap, niet troetelbeertjes toch?
Ik welk wel van de twee.
Nee. Beneden echt Bud Spencer films en The Grease en The Family films en boven was de... Ja,
okay.
De gezellige.
De wat pikantere films.
De soft,
ja. Ja, dat, misschien is het daarom failliet gegaan.
Ja, kan goed.
Ja. Ik heb de zaal overigens schoon terug.
Ja, ik wou net terug. De opmerking lag zo voor in de mond.
Je moet zien hoe Marloes er nou bij zit. Dat is heel grappig. Dat is helemaal weggedoen.
We zullen eens een keertje over de escape rooms hebben, want de eerste kamer die jij ontwikkelde was de Lost Flight.
Yes.
Neem ons even mee. Je hebt er al een beetje over verteld. Waarover gaat de kamer? Wat komen de spelers, de hoofdrolspelers in hun eigen verhaal, wat komen ze doen?
Je wordt welkom geheten in het vliegtuig en daar komt Egidius vertellen dat je slechts 60 minuten fuel hebt om de noodlandingsplek te vinden van Amelia Earhart. Dat is de tijdsquest, dat is de quest achter de kamer. Dan ga je op pad om te zoeken. Je zit half in een vliegtuig, half in een bureau. Dat is mijn eerste kamer, dat is een classic escape room eigenlijk nog. En ja, je komt heel veel vliegtuigonderdelen tegen, maar ook vooral echt het verhaal van Amelia. Dus op het einde, de oplossingen hebben ook met haar te maken. En voor de slimme mensen die denken, nou ga ik opzoeken en dan ga ik dan spelen. Dat is grappig, maar dat werkt niet.
Okay.
Dus het is juist leuk als je veel van tevoren weet. Dat maakt het herkenbaar.
Ja, het feest van herkenning. Ja.
Ja, maar je hebt er niks aan als je gaat niet sneller puzzels oplossen.
Nee, de codes zijn niet jaartallen.
Nee. Nou, zitten er ook in, zal ik eerlijk zijn. Maar niet de logische jaartallen. Precies.
Want dit was dus je eerste kamer. Je ging ook live, of hoe zeg je dat, open met één kamer?
Ja.
En hoe werd het ontvangen?
Ja, heel
was
grappig.
Het meteen booming business? Iedereen liep hier de deur plat?
Nee, dat is heel lastig. Ik hoorde dat de early adapters, zoals dat dan heet. De eerste keer dat ik escape room reclame maak, dacht men dat het dark room. Huh?
Snap ik ook wel met de geschiedenis van deze juist, kleine zaal hier.
Daarom. Maar je kon niet echt reclame maken met escape room inderdaad. Maar dat vrij snel wel een vlucht genomen. Wat ik gedaan had, was dat ik de lokale horeca heb ik gewoon laten spelen. Gewoon laten voelen van, hey, hoe is het nou? Want uit onderzoek blijkt ook dat mond-op-mond reclame de beste reclame is. En toen dacht ik, ja, die moet je zelf opzetten. Dus ik heb gewoon de eerste groepen gewoon bewust, vrij, gratis de mensen die mensen tegenkomen en de babbel opgestart.
Slim.
Zo ben ik begonnen.
Ja, want het is natuurlijk een toeristenstadje, zullen we het zo maar zeggen.
Dat is het.
En mensen komen eten hier, want jij zit echt parallel in een zijstraatje van de restaurantstraat eigenlijk.
Ja, het zit om me heen allemaal. Ja. Dus de geur buiten.
Ik krijg honger net van. Ja. Maar ja, inderdaad, dan als er gevraagd wordt aan de ober van, we zoeken nog iets leuks om te doen. Ja.
Kan ik hier ook echt iets leuks doen?
Of bij een hotel.
Ja.
Slim. En toen begon het...
Het begon te lopen. Vrij snel wel gegaan naar de Zodiac. Omdat ik wel uit berekeningen wist van... Nou, met twee kamers moet je sowieso rendabel worden. Eén kamer is heel moeilijk om rendabel te worden.
Want je had geen job meer, voor de duidelijkheid? Of,
nee. Dat is puur mijn eigen... Ik ben met een crowdfunding begonnen. Dus wat ik gedaan heb, is gewoon gevraagd aan mensen van... Hey, ik wil dit doen. En toen hebben ze mij... heb ik gezegd... Wil je me 5.000 euro lenen? En voor die 5.000 euro krijg je 8% terug. Dus toen die tijd was dat... het was een durfkapitaal, want ik ging iets gewaags doen.
Maar crowdfunding, ik denk dan meteen aan een website. Maar of dit was...
Nee, ik ben gewoon gaan vragen.
Ja, echt naar de mensen toe.
Ja. Dus het zat allemaal in mijn eerste, tweede en derde lijn mensen die mij kennen.
Ah ja.
Dus daarom ook wel wisten wat ik in mijn mars zat.
Ja.
Dus dat is gelukt. Anders zaten we hier niet.
Dat is gelukt. Ja. En dus zo ben ik als het ware met veel hotsen en botsen en knotsen groot en wijs geworden.
Iedereen netjes terugbetaald? Moest je net niet voor niks gaan lopen door de straat?
Nee, ik moest een beetje een andere route. Nee, sterker nog, ik ben nu net een nieuwe crowdfunding gestart. Om de nieuwe kamers versneld af te bouwen. Om de droom van mijn theater te verwezenlijken. En die loopt ook aardig. Dat zeer goed.
Die is wel beschikbaar voor de masses of ook...
Nee, dezelfde manier ben ik gaan doen. Want eerst wilde ik gewoon het geld van de bank lenen. Want toen kon ik nog geen geld van de bank lenen. Want ik had nog geen bestaansrecht van de bank.
Ja.
Ik heb een vriend... Ik zit in een ronde tafel. En een ronde tafel op Valkenburg. Dus dan heb je ook mensen die nog meer verstand van geld hebben. En die hebben me een beetje erin begeleid. En vanaf 9 jaar geleden al. En een van hen die zei tegen mij van, probeer het nou eens gewoon eens. En ja, ik zit nou echt, ik wil 200.000 euro ophalen. Wat nodig is om die twee kamers goed te maken. En dat zijn de budgetten, daar hebben we het al een keer over gehad. Of jullie in ieder geval. En ja, ik zit nu binnen 3 maanden al op 105. En dat is echt, daar kan ik al flink mee aan de gang. Ja. En ik heb, de rest van het bedrag gaat ook lukken.
Fijn.
Ja.
Ja, je kan in ieder geval beginnen, als het ware.
Dat is echt het begin, want ik moet alles terugbetalen uiteraard. Ja. En daar is het hele gebouw ook op geënt. Je noemde net al gamification. Ik geloof daar heel erg in. Dat gewoon kansen biedt in de creatieve sector. Dus ook in de theatersector.
Ja.
Ja, dus dat is een goede samenvatting.
Om die combinatie te zoeken.
Ja, maar dat is wel nieuw. Gamification is men nog niet aan gewend. En zeker niet in de theatersector. Dus ook de corona heeft ook veel dingen geleerd, hè. Heel veel collega's zijn gewoon maar gewoon gaan zitten en een handje ophouden. Niemand voor zijn koop stoten, maar dat, zo heb ik het een beetje ervaren. En ik heb gewoon geleerd van we zijn creatieve mensen, dat is onze kans. En ik heb daar 3 andere producten uit, ik heb niet eens alles verteld nog. Met City Games bezig gegaan, omdat je niet binnen mocht zijn in een gebouw. Nou ja, dus ik ben nou City Games aan het ontwikkelen met apps. Ja. Ook nog. Met augmented reality, nieuwe technieken. Terwijl ik hier in de escape rooms juist weer geen nieuwe technieken heb. Hier vind ik de mechanica juist leuk. Terwijl collega's escape room houders juist helemaal naar die technieken aan het reiken zijn. En ik ga nou juist die andere kant op. Daarom ben ik anders. Dat vind ik leuk.
Ja, maar als maar genoeg mensen de één kant uitgaan en je blijft eigenlijk stilstaan als het ware. En dan word je wel weer uniek op een bepaald moment.
Je hebt toch ook zo'n organisatie die zegt van... ik weet het niet meer. Maar dat is ook zo van, als je maar gewoon blijft of zo, dan...
Doe je gek genoeg.
Ja. Dan word je vanzelf beter. Of, ik weet niet meer precies hoe die gaat.
Klaverblad. Ja,
toch zoiets?
Oh, sorry.
Maar volgens mij is dat hem inderdaad. Die hebben ook zoiets. Ja. Ik zit er verder niet bij. Ik weet niet precies wat hoe en of dat ze het ook echt doen. Maar daar moest ik nou aan denken. Het slaat eigenlijk nergens op. Een hersenspinsel die in één keer binnenkwam.
Ja, maar die hersenspinsel heeft wel raakt wel vlak. Want het zegt eigenlijk schoenmaker blijf bij je lees.
Ja.
En dat vind ik wel een belangrijke message. Ook in onze mooie gaming world. Dus ik ben geen techneut. Dus ik geef techneut een opdracht. Hey, kun je dit doen? Want ik heb gemerkt dat techneuten kunnen geen verhaal vertellen. Maar die kan ik wel weer vertellen.
Ja.
Dus ik help die techneut om hele gave dingen te doen. Dat vindt hij zelf ook gaaf. En hij helpt mij, omdat ik iets verzonnen heb. Zeg, nee, dat kan ik niet. Heb je dit echt niet? Ik ga het proberen.
En je daagt elkaar uit.
Ja, en dat is leuk.
Ja, en je zei, de Zodiac Ladder, die heb je eigenlijk vrij snel gebouwd nadat de Lost Flight was, want rendabel. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? Dus wanneer...
Ik heb 6 maanden over de Lost Flight gebouwd en 8 maanden over de Zodiac. En dat ging toen nog omdat je dan geen kamers ernaast hebt lopen. En dat hebben alle ervaren escape room bouwers gemerkt. Als je kamers eenmaal lopen, dan gaat het bouwen minder snel. Ja, want je hebt groepen lopen.
Ja.
Ja. Dus je moet ook rekening houden met geluid. En, ja.
Dus en die groep draaien.
Asylum heb ik 1,5 jaar over gebouwd.
Want draaide je toen nog alles zelf?
Ik heb 4 tot 5 jaar, even kijken, 5 jaar lang. Heb ik 90 tot 120 uur per week gedraaid. Ja.
En toen heb je personeel aangenomen?
Ja.
En inmiddels is het een team van?
Ik ben weer terug naar 14. Maar in 2018-19 zat ik op 26.
Ja, moet je zien.
En dat was te veel. En ik ben op een andere strategie gaan zitten qua personeel. Ook omdat er minder personeel is. Dat geldt ook bij ons. Maar ja, ik ben wat beter gaan opleiden. Ook vooral ervoor gezorgd dat de sfeer in het team beter is. Het moet niet één groot feest zijn, want dat werkt ook weer niet. Maar iemand die met een sip gezicht hier naartoe komt, ja, die hoeft voor mij niet te werken. Want we zijn in de entertainment. En als jij niet naar je zin hebt, dan kun je het ook de mensen niet naar hun zin maken. We zijn gastheren en dames. En daar ben ik wel streng op. Als in... Maar dan zorg ik ook wel zelf dat er fun is.
Ja.
Ja, waren er al grote verschillen tussen de Lost Flight en Zodiac, wat je al geleerd had? Of dat je dacht, nou, dit doe ik nooit meer. Want we hebben net Zodiac gespeeld. Het is echt wel een ding om op te ruimen, denk ik, achteraf, of niet?
Ja, daar hebben we al verbeteringen aangebracht. Maar dat is ook de charme of zo van die kamer. Dat hoort ook bij het thema. Hè? Dan zit ik weer in die belevingsdingen. De Zodiac Killer, jullie hebben een originele brief gezien. Uit de handschriftanalyse blijkt dat het een chaot was. Dus bij het oplossen van de puzzels, ja, daar kom je chaotisme tegen. En dat, dan krijg je een rotzooi in die kamer. Maar dan duurt het opruimen wat langer. Ik heb er dan voor gekozen in plaats van om de anderhalf uur, om de twee uur de kamer te zetten. Waardoor mijn personeel ook de rust heeft om goed terug te bouwen. Ja, dus ik kies voor beleving in plaats van voor de financiën. En op den duur denk ik dat dat financieel ook interessanter is. Dat je een betere beleving kunt geven.
Ja, zo. Ja.
Wat zijn de grootste punten die je geleerd hebt tussen de Lost Flight en Zodiac? Wat denk je, dat doe ik nooit meer? Of?
De hooligan-proofheid. Al een terugkerend dingetje.
Ja, want ik heb wel eens ooit een interview van jou gelezen waarin je zegt, we hebben wel eens het mensen die een glaasje te veel op hadden het voordeel van de twijfel gegeven. En toen hebben ze half mijn kamer zo wat gemold.
Ja.
Dat was echt zo?
Ja, dat is echt zo. Een gewapend stukje glas wat ze doormidden sloegen. En toen waren die pupillen wel heel klein. En ik denk, ja, maar dat is ook weer het rare van Valkenburg. Het is een toeristisch dorpje met heel veel horeca. En daarom heb ik mijn avondkamers gesloten. Omdat er veel kapot gaat door alcohol.
Als in je kunt in de avond jouw kamers niet meer boeken?
Nee. Dus ik ben meer naar een dagrecreatie gegaan. En denk dat wij in de escape room wereld dat allemaal kunnen. We zijn een beetje daar bang voor om dat te doen. Maar ik heb eigenlijk altijd mijn middagkamers tot en met 5-6 openstaan. Als die vol zijn, dan gaat die, als mijn personeel kan, in overleg, gaat de 7 uur, max 8 uur ronde erbij, maar daarna is het klaar.
Ja, dat is me wel ooit opgevallen, ja, dat je bij jou nooit echt heel laat terecht kan.
En dat heeft puur met die alcohol te maken. En dat heb ik echt geleerd. Want in het begin draaide ik dan om 10 uur nog een kamer of 11 uur, net zoals de rest van de escape room wereld. Hier in Valkenburg werkt dat niet. Ik zeg niet, de meeste plekken wel. Als je in het industrieterrein ligt, dan komt men met de auto daar naartoe. Ja, prima. Dan kun jij...
Ja, maar hier blijft men op café hangen tot het uur. En juist. Dan wandelen ze naar jou toe.
Ja, dus...
Maar het komt dus zodanig vaak voor dat je er uiteindelijk een maatregel inderdaad voor hebt bedacht.
In mijn algemene voorwaarden staat zero alcohol tolerance. En ik vind het niet erg als men een drankje gedronken heeft.
Ja, iemand een wijntje heeft gedronken.
Maar als je dan een vrijgezellenclub krijgt, en dat heeft Valkenburg, vrijgezellenclubben.
Ja, dat is allemaal, ja.
Dan kun je dus gewoon zeggen, ja, sorry, in de voorwaarden staat dit.
Ja.
En helaas. En dat scheelt mij geld, want ze maken echt heel veel stuk.
Ja, absurd eigenlijk, hè?
Ja.
Vind het zo lastig altijd om te bedenken dat iemand dat zou doen.
Ja, ik vind dat jammer. Bewust. Dankzij hun kan ik nooit s'avonds bij jou komen spelen.
Nou, dat kan wel, maar dan je kunt zeker
samen hoge spelen. Uitzondering.
Nee, dan moet je gewoon contact opnemen per e-mail. En dan gisteren hadden we ook een kamer om 9 uur. Maar dan is er een afgesproken tijdstip. Dus het kan wel degelijk, maar je kunt niet zelf boeken.
Nee, maar dan weet jij nog steeds niet zeker of ik niet gedronken heb eigenlijk. Dan kan ik je nog steeds komen zitten.
Ja, maar als dat zo is, dan kan ik je het ook weigeren. Want we hebben in de voorwaarden, algemene voorwaarden, de zero alcohol.
Het was alleen vroeger zo vaak een probleem dat je wel boeken had. Maar dan kwamen ze hier, dan moest je ze allemaal weigeren. En dan schiet je ook niks meer op.
Ja, ik heb in de 9 jaar tijd, en dan zitten echt in de eerste jaar, heb ik misschien 3 groepen geweigerd. Hè? Dus je moet niet het groter maken dan het is. Maar je weigert niet snel een groep. Je gastvrijheid wil dat ook niet. Dus ja, jongens, speel wel. Maar ik weet wel dat je gedronken hebt. En als je dan de verantwoordelijke aanspreekt van de groep, en dan heel even losmaken van de groep, die trucjes die leer je. Ja, dan gedraagt de groep zich alweer rustiger. Dan zijn ze zich ervan bewust.
Ja.
Dan stap ik ook uit mijn rol. En dan, ja, goed, dat is dan.
Ja, dat geeft ook een serieuzer gevoel, denk ik.
Ja, maar even weten. En dan, we kijken met de camera's mee. En de goede escape rooms doen nou eenmaal 1 op 1. Dus 1 surveillance op 1 kamer. En zodra we ook maar iets zien, meteen reageren. En dat is een psychologisch effect. Want dan weten ze, we worden wel in de gaten gehouden.
Ja.
Dus dan gaan ze op een stoel staan. Maakt mij nou uit of je op een stoel staat. Maar we zeggen het wel, niet op stoelen staan. En dat is dus gewoon een psychologische tik op de vingers van, kut, we worden in de gaten gehouden. Dus dat leer je, dat heb ik geleerd in die eerste jaren.
Ja, met de kamer zelf, je zegt, wat meer hufterproef dan gemaakt.
Ja, maar ook continu aanpassen van de kamer zelf. Challenges die ik of te moeilijk heb gemaakt. Versimpelen of de flow was niet goed. En dan het zit niet lekker, Ik heb in de Lost Flight een maand geleden nog een aanpassing gedaan. Omdat ik dacht, dit is het, yes! En waardoor de Lost Flight nou wel weer goed lekker speelt. En waar dan net een element dat is toegevoegd, die ook echt weer bij haar verhaal past.
Ja.
En dan, ja, daar kijk ik wel op. Dus het is een continu aanpassen van alertheid.
Ja. Ja, één ding dat bij jouw kamers wel, voor mij althans, boven komt drijven, is wel het slagingspercentage. Het is geen kamer waar iedereen al huppelend buiten komt eigenlijk. Het zijn geen makkelijke kamers, zullen we het zo even houden.
Nee, en dat proberen we dan ook in het verwachtingspatroon vooraf te vertellen. Dus bewust, al mijn personeel moet dat vertellen. Gewoon om het verwachtingspatroon te managen. Wat is mijn keuze daarin? Ik wil een belevingskamer hebben en ik heb kamers gespeeld waar ik binnen een half uur buiten stond. En betaalde ik ook de prijs die je hier betaalt. En dan voel ik me bekocht. Dat is gewoon, ja, tenzij je een waanzinnig goede dag kan. Hè.
Alles soms kan het zo flowen.
Dat kan. Maar dan weet je het ook wel. Dan weet je het ook wel dat je een lekkere flow had en dat daarom veel tijd over is. Hè, als je heel veel kamers gespeeld hebt, dan weet je dat verschil. Maar ik heb ook die kamers gehad waar je denkt, ja, sorry. Is geld verdienen. Nee. En voor mij hoeft dus niet 100% het te halen. Mede daardoor ook. Het is een gewaagd ding. En volgens mij ben ik de enige die zo denkt. Als ze niet gehaald hebben, dan ga ik die andere komen. Ik kom terug voor die andere. En dat gebeurt. En ik wil wel graag dat alle groepen de kamers halen. Echt waar. Maar ik ga ze niet naar buiten in. Want dat is het spel niet. Want dan ben je het spel niet aan het spelen. We zijn een belevings-escape room. En die beleving die ga je krijgen. En het leuke is, als je het niet haalt, dan leggen we het je altijd op ons gemak uit. Net zolang totdat je het snapt. En dan is het een leercurve die je naar andere escape rooms hebt. Oh, de volgende keer moeten we zo gaan denken. En dat vind ik interessant. Dus je leert mensen eigenlijk escape room spelen. En daarom heb ik die uitdaging er wel in gestopt.
Nou, ik heb wel schrik dat dit verdwijnt. Dit soort kamers.
Ik merk dat verdwijnt. Ja. Maar again, ik ben wel gematigder. Vroeger zei ik, nee, dus wel of niet. En nu zeg ik, dus, ik vind het wel prima. Ik zou het top vinden als ze het halen. Maar als ze niet verdienen ze het niet.
Nee.
Maar ik weet dat ik daar, daarom ben ik anders. Maar daar heb je wel de echte uitdaging hier.
Je gaat twee nieuwe kamers bouwen. Ga je daar rekening mee houden met wat de algemene trend is? Of zeg je, nee, dit is mijn koers. Ik ga weer eigenlijk best moeilijke kamers bouwen waar maar 20, 30, 35% uitgeraakt?
Dat is een goede vraag. Als allereerste zeggen, ik ga mijn eigen koers varen. Want ik hoef niet per se tegendraads te zijn. Maar mij maakt niet uit wat de buitenwereld doet. Ik heb een verhaal in mijn hoofd. Dat script is klaar. Als je een theaterstuk schrijft, hè, en ik heb ook scriptschool in Amsterdam gedaan, heb ik me niet eens verteld. Maar als je een goede film schrijft, of een theaterstuk schrijft, dan moet er een wauw-element in zitten. En dat is een must. Dus als er in een kamer geen wauw-element zit, dan is het niet goed. En dus daar ga ik naar kijken. Want mensen moeten verbaasd worden. En het liefst geen handafdruk van deze kamers. Zodiac Asylum zit redelijk in eenzelfde hoek. Lost Flight is totaal anders. Mastermind al helemaal. En de buitengames helemaal anders. En dus deze kamers die nu gaan komen, die hebben geen handafdruk. En ik weet niet wat het gaat doen. Misschien ga ik de kamers wel langer maken. Hè. Dat is, dan, ik wil wel leren van mijn collega's. Als je naar Stefan kijkt, dan is het best interessant wat hij met de dingen doet, met de concierge. 80 minuten. Ja, maar ik wil die flow zelf ondergaan. En de laatste 3 dagen voordat ik in de eerste proefgroep laat doen, zit ik ook alleen in die kamer. En dan moet je zelf bepalen. Dat kun je niet met een team doen. En je kunt ook niet als man alleen dat ontwikkelen, maar ik vind dat hier, je moet een mooie mix dames en heren hebben. Want dames vinden andere elementen leuker dan heren.
Ja.
Dus dat is wel een
Dat wouw-element dat je aanhaalt, is dat een, dan voor jou een effect in het verhaal of in de kamer, dat je iets fysiek ziet? Is dat ook een doel? Dit moet elke groep eigenlijk wel gezien hebben, want anders ga je naar buiten zonder het wouw-effect.
Ja, wouw-element moet iedereen mee hebben gemaakt. Ja,
dus als dat op 70% van de kamer zou zitten,
dan heb je het meegemaakt.
Dan zit jouw doel ook, elke groep moet wel die 70% halen.
Ja, het wouw-moment is nooit het laatste moment, het is nooit de uitgang. Kan ook, hè, maar dan zitten er meer wouw-elementen in.
Nee, maar je bent wel de man van verhalen. Dat vind je heel belangrijk. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je soort... Je stampt ook niet iemand als een theatervoorstelling een uur duurt. En stamp je hem ook niet met 45 minuten stamp je hem uit de zaal en denk je, ja, bekijk het maar.
Nee.
Dan ga je ook echt de laatste 15 minuten ook echt uit moeten leggen voor die speler.
Ja.
Anders krijgt hij het verhaal natuurlijk niet mee.
Nee, maar dat doen we sowieso. Dat... En volgens mij doen in ieder geval de goede escape room houders, of die doen dat volgens mij ook wel.
Ja.
Je betaalt ervoor, dus ik vind dat je het verhaal ook moet krijgen.
Ja, we hebben pas een soort stelling gehad van met de huidige prijzen. Ja. Is het belangrijk dat de spelers ook zo dicht mogelijk tegen die eindtijd zitten? Ja. Ik persoonlijk vind van wel, ja, goed, als je het niet haalt, dan zit je altijd tegen de eindtijd. Dus ja, dan krijg je het meeste waar voor je geld.
Ja, dan krijg je dan de hele beleving mee. Dat was dan ook alweer een beetje de kanttekeningen bij.
Nou ja, maar ik geef ze wel de hele beleving mee. Want bij mij zitten ze echt vaak tegen het einde aan. De laatste minuten, zeg maar. En dat kan 5 of 1 minuut zijn. Waardoor je dat echt wel makkelijk kunt... Waardoor je de hele beleving wel snapt. En meemaakt.
Ja, ik vind toch ook wel wat hebben, hoor. Ik weet dat we het de vorige keer ook over hebben gehad. En dat we steeds meer gaan naar iedereen het verhaal helemaal laten meekrijgen, de beleving. En ook dat gevoel geven van het is je gelukt. Maar ik moet wel zeggen dat het ook wel leuk is om jezelf op die manier dan uit te dagen. En als je dan vandaag het speelt en je redt het. Ja, dat je wel weet, oké, zo.
Maar ik vind
gelukt is.
Als ik even het onderdeel van dan is het gelukt. Dat is het enige wat ik zeg, dat is irrelevant. Vind ik niet interessant. Daar ben ik wel een van de weinigen in.
Als in het daadwerkelijk op tijd, bedoel je dat dan?
Ja, dat bedoel ik daarmee.
Dat irrelevant is.
Ja, dat je het verhaal meekrijgt, vind ik heel belangrijk.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook als je het net wel of net niet. Kijk, de mastermind, die krijg je helemaal mee, altijd, sowieso. Of je nou tot 70% bent gekomen of je haalt hem helemaal. Het hele verhaal krijg je mee. Mm-hmm. Het gaat zich of jij de linken goed legt op het luids. Maar je krijgt alles mee. En nou vind ik het nog spannender, zeg maar, als het verhaal nog meer compleet is. Ja, ik vind het gewoon niet relevant. Ik vind die uitdaging, dat het echt een uitdaging is, vind ik belangrijker. Daarmee ben ik anders dan anderen. Dat weet ik ook wel. En daarmee zal ik sommige groepen afschrikken. Dat besef ik ook. Maar ik denk dat ik meer groepen trek door op kwaliteit te zitten dan op kwantiteit. Dus de groepen die hier naartoe komen, die krijgen ook wel waar voor hun geld. Dus het is niet een uurtje escape room. Je bent 1,5 uur bezig. Je hebt een goede intro, waardoor je lekker in het verhaal zit. En dan ga je spelen en dan ga je langzaam uit. En vraag maar eens na 1,5 uur of iemand met zijn eigen leven is bezig geweest. Volgens mij niet. Je bent even weg. En dat is gewoon de passie. Dat is heerlijk wat je in het theater ook doet.
Ja, ja, een echte uitdaging. Ja, als we dat dan toch over hebben, dan gaan we naar de mastermind.
Ja,
want dat was een goeie. Ja, dat is echt van een kamer uniek. Kunnen we hem echt wel noemen. 1 tot 2 personen. Ik weet niet of het hoe je te bedoelen was. Het ooit echt te bedoelen dat je daar met als 1 persoon in ging zitten?
Ja, dat was wel echt de bedoeling. Raad ik wel af, want dat is helemaal niet leuk. Want je kunt na afloop er niet over hebben. Want het er na afloop over hebben is met mijn kamers juist het leukste. Maakt niet uit welke kamer, maar met de mastermind al helemaal. Dus het verhaal gaat eigenlijk nog door nadat je klaar bent.
Ja, want voordat we het een beetje over de kamer hebben, zullen we eens iets over de kamer vertellen. Want het is een kamer voor 1 tot 2 personen. En ja, misschien kan jij het veel beter vertellen, Rick. Want...
Ja, het is per ongeluk gemaakt. Dus het is echt het oude kassahok van de oude bioscoop. Het originele, uit de jaren 20. Met het marmer erbij. En die ruimte die sprak mij meteen tot de verbeelding. En je kunt er niet meer dan 2 mensen in. Dat is de trick. En die heb ik gemaakt. En toen bleek dat ik de enige van Europa was. Het was sowieso, de escape room was nog nieuw. En toen bleek ook dat het eigenlijk wel voor een stadje als Valkenburg interessant is. Want ja, hier ga je met je partner naartoe. Ja, dan ga je geen grote escape room doen. Maar wel eentje die je met twee personen kunt doen. Dus het bleek ook nog eens, het geintje bleek een succes te worden. En ja, dat is eigenlijk nog steeds geweest. En in het begin kreeg ik een review van, ja, hij is veel te moeilijk. Ja, die review was de beste die ik ooit kon krijgen. Oh. Want dat klopt, want daar maak ik reclame mee.
Ja.
Dat heeft ook met het thema te maken. Dus,
want waar gaat de kamer over?
De Tweede Wereldoorlog. En je bent een verzetsheld. En als verzetsheld had je geen hulp van buitenaf. Er zit geen hintsysteem in die kamer. En alleen dat is de moeilijkheid. Want de puzzels uiteindelijk, en jullie hebben hem gespeeld, ja, volgens mij alle twee, ja, die zijn eigenlijk eenvoudiger dan mijn andere kamers. Als je ze uitgelegd hebt gekregen.
Ik wou net zeggen.
Maar ja, dat is het natuurlijk. Hè. Soms kun je op iets vrij simpels alsnog een hint nodig hebben, dat je achteraf denkt, ach, niet gezien. Of, oh, ja, heb net niet die verbinding gelegd.
Ja, want vast is echt vast in die kamer.
Ja, ja, vast is echt vast. En dat zeggen we ook bij voorbaat. Dus, maar de ervaring leert ook dat mensen dus anders spelen. Je weet dat je geen hint krijgt. Ja, dan ga je dus ook creatiever denken. Ja, shit, ik zit vast. Ja, nee, ik krijg geen hulp. Wat dan? En dat zien we op de camera. We kijken wel mee met de camera, hè, dus we zien echt wel wat er gebeurt. En je kunt niet vast zitten daar. Een kleine spoiler, het is geen lineaire kamer. Dus het maakt even niet uit welke lijn je pakt. Je kunt heel veel vinden, zeg maar.
Ja.
Maar je moet wel alles vinden om het op te lossen. En dat is de trick. Je moet zo ver mogelijk zien te komen. En dat speelt anders.
Drie dingen zijn me toen opgevallen. Eén was de prijs. Ik heb hem toen gespeeld voor €50. Ja, natuurlijk een heel aantrekkelijke prijs voor twee personen.
Lang geleden.
Nu is hij 300.
Nee, 60.
60.
60.
Nog steeds een mooie prijs.
Ja. Twee was, op het einde had je maar één keuze. Als je het fout deed, was het gedaan. Ja. En drie was, als je het klaar was en je had hem niet gehaald, dan kreeg je de keuze dat je hem opnieuw mocht komen spelen voor €1 per minuut.
Nee, ja, nee.
Tot hij klaar was of iets.
Nee, als je hem niet hebt gehaald, je kunt, dan krijg je van mij de keuze. Ik leg het uit, want je wilt het gewoon weten, want anders kan ik niet slapen.
Ja, maar Loes.
Nou, dat doen echt veruit de meeste mensen. Maar je hebt dan 30% van de mensen die dan zeggen, nee, ik wil hem zelf halen. Dat kan. En dan zeg je ook bij het boeken van, hey, ik heb hem al een keer gespeeld. Want als je dan bijvoorbeeld 19 minuten over hebt, dan krijg je €19 terug. Oh. Dus dat is de deal.
Maar je stapt niet in daar waar je eigenlijk...
Nee, dat gaat niet.
Nee.
En dat is ook stom om te doen. Want dat is de grootste valkuil. Want veel halen de tweede poging ook niet.
Oh.
Omdat ze exact hetzelfde doen wat ze de eerste poging hebben gedaan. Dus als ze terugkomen, dan vertel ik ze al als allereerste, nou ja, ga nou maar niet doen wat je denkt dat het is. Want waarschijnlijk heb je daar al je fout gemaakt.
En ja, dus het is ook waardevol om hem helemaal vanaf het begin weer...
Ja, must.
Ja,
ja, oké. Okay.
Ja, ik heb hem ook gespeeld en jij ook.
Heb je hem gehaald?
Nee, ik heb hem niet gehaald.
Nee, ik ook niet.
Nee, maar het
slechte kamer.
Ja. Het bood me toen wel troost dat bijna, of in ieder geval de mensen die ik ken toen, die speelden, het ook allemaal niet hadden gehaald. Dus dat bood.
Heeft iemand hem ooit gehaald?
Ja hoor, ja. Nee, hij wordt echt gehaald. En dan ben ik ook echt steeds, echt vind het fantastisch als mensen het halen. Dan denk ik, oh ja, ha, goed zo.
Gelukkig.
Ja.
Hoeveel groepen heb je daar al op gedraaid, denk je? Vanaf hoe lang draait hij?
2017.
2017. En op dit moment een slagingspercentage van 7%.
Nee, die zit op 6.
Oh, 6.
6. Ja, maar ik heb heel veel mensen die bijvoorbeeld tot 95% komen. Weet je, en dan heb je hem eigenlijk wel gehaald. Maar je hebt de één denkfoutje, weet je.
Ja, ik heb gegokt.
Ja, nou ja. En, maar dus dat is dan die kamer ook. Je moet hem ook anders spelen als een escape room. Je moet hem spelen om zo ver mogelijk te komen. Hè, de ramkraak heeft dat ook. Je moet hem spelen om zo ver mogelijk te komen. En dat is het interessante van de mastermind. Dus die beleving die maken, je speelt hem uit. Maar om die victory button te winnen, want dat is het doel, dan moet je 100% goed hebben.
Ja.
Dat is de 10 halen voor een werkstuk. Nou ja, dat doe je op de lagere school ook. Ja.
Nee.
Ik niet.
Nee. Nee.
En hij wordt nog steeds druk bezocht?
Ja. Hij gaat oké. Ik heb hem niet altijd openstaan. Dus ik vraag ook altijd mensen van, nou ja, geef gewoon aan wanneer, hoe, waar. Want eerlijk is eerlijk, het heeft geen grote winstmarge.
Nee, dat is, ja.
Het is vooral een promotiekamer. Ik wil ook mensen laten kennismaken met het spel. De grap is dat wel alle vormen in de eenvoud in de kamer zitten van een escape room. Dus als je dan die uitleg krijgt, dan denk ik, oh ja, dus in welke escape room waar dan ook ik ga spelen ter wereld, dan moet ik het zo gaan denken. Dus out of the box denken, zeg maar, krijg je aangeleerd.
Ja.
Nou, ik heb er mij wel goed geamuseerd, hoor.
Ja, nou, dat is ook, het belangrijkste.
Ja. Maar wat ik me er nog vooral ook van kan herinneren is dat in mijn tijd, nou ja, in 2017 was een beetje voor mij ook het moment dat ik meer ging escapen. En toen stond meer de mastermind ook bekend van als je een keer een uitdaging wil, dan moet je daarheen. Dus niet zozeer als wil je de begin of een beetje wat meer beginnen met escapen. Juist wil je een keer een uitdaging, wil je het echt een keer moeilijk hebben, moet daarheen. Ja. En toen zijn we allemaal heen gegaan. En nee, niemand geslaagd erin. Maar
jullie horen het. Dus als je nog een uitdaging wilt...
Maar dat was toen in ieder geval. En ik weet niet hoe er dus nu over gepraat wordt. Maar toen weet ik wel dat de beleving was bij die kamer.
De kamer schrikt af bij heel veel mensen. Omdat die niet gehaald wordt. Omdat mensen van de classic... Van de escape room gedachte uitgaan. Dat je... uit de kamer moet komen. Een sleutel moet omdraaien om de laatste deur open te doen. Maar dat is dus een misgedachte. Ja, hoe moet je dat aanvliegen? Dat weet ik niet. Ja. Dus op het moment dat je weet van... ja, deze kamer is inderdaad een uitdaging. Maar je krijgt hem helemaal mee. Maar je moet hem spelen om zo ver mogelijk te komen. Ja, dan ga je heel andere gedachten de kamer in. Want ik heb mensen die echt flink balen... omdat ze het niet gehaald hebben. En die moet ik echt gewoon uitleggen. Ja, daarom heet de mastermind. Dit is gewoon de kamer.
Maar daarmee zie je hoe belangrijk spelers het tegenwoordig vinden om de kamer echt fysiek te halen.
Ja, maar
bijna als falen aan als het niet lukt. Dus start je nog zo durven naar bijna niet te komen spelen om die reden.
Ja, maar daarom wil ik het niet aanpassen. Want ik vind, heb dan lef, weet je. En met vooral mensen met een grote bek, kom maar. Oh, ik haal alle kamers. Nou ja, dat wil ik dan wel eens zien.
Ja, het is echt die uitdaging.
Ja, en het is echt een uitdagende kamer. En daar is hij ook echt voor. Daarom ook de naam, Mastermind.
Dus... Ja, het heeft geen easy mind.
Oh, goed, Marloes.
Nee, maar ik heb hem ook echt bewust... ik heb hem ooit met een hele goede vriendin van mij bedacht. Anneke Jansen. En is nou programmeur in Stadsgebouw Groningen. En zij was mijn directrice in de Fringe Festival. En echt gewoon een intellectuele... escape room te maken. Oftewel bewust die uitdaging erin te zetten. Want we hadden veel van dat soort mensen in onze vriendenclub. Nou ja, kom erop dan. Dus het is echt wel bewust daarop gemaakt.
En geslaagd erin dan?
Ja, een grapje wat geslaagd is.
Ja. En niks opbrengt.
Maar dat maakt niet uit met grapjes, hè. Nee. Grapjes hoeven niet altijd wat op te brengen.
Als je maar kunt lachen.
Ja, en ik denk trouwens dat hij niet direct wat opbrengt, maar dat er werd wel over gepraat.
Ja, zeker.
Dus dan is het de marketingwaarde.
Nog één ding dat mij daardoor opvalt bij jullie is... ik kan de dag zelf bij jullie nog boeken.
Ja.
Ja, dat is ook niet overal natuurlijk. Nee. Dus de kans dat iemand hier iets speelt en dan vraagt van... is er nog een andere kamer die kan spelen, is reëel?
Op zaterdagen niet hoor, maar door de week zeker. En dat komt door het stadje Valkenburg. Mensen vaak gewoon... ik zit niet zo ver van tevoren vol als de gemiddelde escape room... Want de meeste mensen gaan pas nadenken wat ze gaan doen als ze hier zijn. En mijn systeem is erop ingericht dat tot 2 uur voordat de tijd verstrijkt kun je boeken. Want ik heb gewoon de mensen hier ook zitten. Ik ben met mijn andere producten bezig hier. Dus ja, als er een boeking binnenkomt, dan kan ik zo inschalen, opschalen. Ja. Of zoals dat heet. Dus ik heb helaas niet het mooie van een uitverkochte escape room steeds. Dat zou mooi zijn. Maar dat kan ook niet in Valkenburg. Daar moet je ook realistisch in zijn.
Om welke reden?
Het klein dorpje is... wat echt gewoon heel veel toerisme heeft. Waar gewoon een grote wisseling is van mensen. Continu.
Ja, want je kamers draaien natuurlijk ook al een tijdje mee. En ik zeg dat met alle respect. Maar je merkt ook wel met de review... Je ziet ook niet meer zoveel reviews van jouw kamers voorbij komen. Ik denk dat de echte liefhebbers over het algemeen wel al geweest zijn. Dus die zullen heel blij zijn om te horen dat jij weer 2 nieuwe kamers gaat bouwen.
Ja.
Maar dan ben je op een gegeven moment wel natuurlijk meer afhankelijk van die toerist. En...
Ja, dat heeft wel een reden hoor, dat ik zo lang niet bij heb gebouwd. En dat is de wateroverlast geweest. Dat is, want ik was ver met mijn bokrijderskamer, maar die heb ik allemaal weg mogen gooien en opnieuw moeten gaan beginnen met bouwen. Ja, om een goed beeld te geven, je had de corona tijd en toen hadden we een hele natte, goede zomer voor de escape room dus. Ja, maar ik was 2 weken open en toen moest ik dicht. En op het moment dat ik weer open was, 2 weken later, kwam de nieuwe lockdown. Dus ik heb een volledig jaar gemist. En daarmee 3 jaar bouw achterstand.
Want je had toen al het idee van, want we hebben nu even Asylum Revealed overgeslagen. Maar net na die kamer bouw je eigenlijk, had je al plannen voor opnieuw een kamer te bouwen.
Ja.
En wanneer was Asylum Revealed af? Of ging open?
Ook vrij snel aan de Mastermind. 2017 volgens mij ook.
Oh,
even uit mijn hoofd. 2018. Ja.
Dus je was nog niet uitgebouwd toen?
Nee. Maar toen was het geld op. En ik heb heel veel geld in het gebouw moeten stoppen, wat ik niet in de bouw kon stoppen.
Ja, dat is nadeel natuurlijk van een gebouw dat oud is, 27 jaar leeg gestaan heeft.
Ja.
Daar was wel wat werk aan.
Dat heeft liefde nodig.
Ja, nou ja, juist. Ja. En goed, dus doordat je stilstand is achteruitgang. Een van mijn zwaktes is, ik vraag mensen nooit om een review te schrijven. En dat is wel een punt, daar loop ik soms eens over na te denken. Maar ik vind het ook lastig. Omdat ik...
Maar is het belangrijk voor een stad lijkt dit, waar zoveel toeristen zijn? Ik denk dat niemand, misschien nu wel, of meer als vroeger... Een schrap op Google kijken.
Maar ja, misschien eerder Google en TripAdvisor of zo.
Ja, maar daar sta ik overal bovenaan. En ze zijn allemaal goed. Dus daar wordt wel veel op gereviewd.
Ja, dat is dan fijn. Ja.
En ik via hoteliers teruggekregen. Dus dat vind ik dan wel gauw. Had ik niet verwacht. Dat, omdat ik dan zo ver weg lig. Dat mensen echt gewoon een weekendje Valkenburg boeken. Oh, ja. Omdat ze hier willen spelen. Dus ik dacht, van ze komen naar Valkenburg en dan komen ze hier spelen. Nee, ze willen hier spelen. En weet je wat? We maken er een weekend Valkenburg van.
Ja, maar het is ook een gemante stad.
Ja.
En je hebt voldoende kamers om er ook meteen een weekendje aan te plakken.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel heel... Ja, dat is tof.
En dadelijk...
En dan ook nog een wandeling en een city en een escape en... Nou, weet ik
nieuwe
het allemaal.
Kamers.
Ja. Ja, joh. Kunt u een hele week zitten. Naar de grotten.
Ja. Gezellig. Op luchttheater.
Ook nog eens.
Ja. Mijn eigen theater daar.
Je eigen theater, de voorstelling. Kabelbandje. Ja. Zo'n week gepland hoor.
En dan is kerstmis en dan kun je de parade zien.
Ja, dus, de kerstmarkten.
Tillen mijn roelen zijn een keer handtekeningen uit. Ja. En zo. Dus ja, tof. maar je haalt, ik zal een datum noemen. 15 juli 2021. Ja, Rick.
Ja, dat was water.
Dat was water. Dat is nog niet zo'n beetje water.
Nee.
Nee, je hebt het vandaag al een paar keer uitgebeeld of aangewezen van tot hier stond het water. Nou,
wat was dat de eerste keer dat er zo'n overstroming was hier? Of hebben jullie meer last ervan?
Dit gebouw heeft nog nooit water gehad. Dus deze omvang is nooit eerder geweest. Dus de hele grote straat waar jullie ook net doorheen liepen. Helemaal... Ja, dat, ik merk dat ik het zelfs moeilijk vind om over te hebben. Zeg maar. Dat is heel moeilijk uit te leggen.
Maar... Heeft het, ja, kijk, we weten natuurlijk opwarming van de aarde. Ligt het puur daaraan? Of zijn hier andere dingen, werken gebeurd? Of hebben ze iets met de rivier gedaan? Of weet ik veel?
Nee, naast klimaat is er ook verkeerd gebouwd hier. Dus er zijn heel veel dingen naar boven water gekomen. Yes, maar Valkenburg, de charme van Valkenburg is ook dat het in een kommetje ligt, zeg maar. Maar nou moet ik eerlijk zeggen dat mijn trauma ligt hem niet in de water zelf. Eigenlijk was dat een hele mooie tijd. Klinkt heel stom. Maar
ik zag heel veel samenhorigheid.
En die samenhorigheid dat heb ik nog nooit meegemaakt zoals toen. En dat was fantastisch. Zoals mensen die elkaar nooit aankeken, elkaar gewoon de broodjes aan het smeren. En ik werd hier uit het water getrokken. Want hey, je moet wel eten. En, dus die dagen zelf waren eigenlijk vreselijk, maar ook weer niet. Die samenhorigheid is echt wel iets heel erg aparts. En zeker als je dat meemaakt, dan kun je dat verhaal ook pas vertellen. Dus als verhalenverteller vond ik het ook nog eens interessant om mee te maken. Achteraf.
Ja.
De trauma's zijn, lopen nu nog steeds. Maar daar hoor je ons niet over. Maar ik heb vorige week nog, vorige week pas, hè. We zitten nu een stuk verder. een afwijzing van nou echt wel een paar duizend euro gekregen. Van een verzekering die dat tot nu toe heeft lopen vooruit te dwingen. Ja, die verzekeringen die hebben echt zo'n vuil spel gespeeld. Hm. En daar zit het trauma aan. En continu moet je weer terugkomen op het verhaal. Continu moet je weer dingen bewijzen. Alsof ik een crimineel ben.
En we bewijzen, het water staat 1,5 meter hoog in je tent.
Ja, maar zij zeggen... is het horizontaal water of verticaal water?
Wat?
Horizontaal water of verticaal water. Dus,
wat betekent dat?
Nou ja, dat wist ik ook niet, nu wel. verticaal water is van boven. Dat is verzekerd. Horizontaal water is overstroming. En overstroming is niet verzekerd. Dus, wat zegt de verzekering? Nee, het is horizontaal water. Je krijgt niks. Maar het is gewoon bewezen door, door die kom. Het was vol, maar door we hebben 3 dagen lang een hoosbui. Hè? Dus de wolken bewogen niet. Gewoon echt een hoosbui. Dus het is gewoon...
verticaal water, de horizontaal water geworden is.
Ja. Maar de verzekering zegt nee... nee, want anders moet ik betalen. Dus ze zijn echt vieze honden.
Maar het is toch ook raar? Waarom is daar onderscheid? Het zijn toch allebei natuurrampen of natuurverschijnselen? Ja, maar
dat zijn die kleine lettertjes. Dat zijn die kleine lettertjes. En nogmaals, dat is wat ik dus best wel moeilijk vind. Want ik kan niet tegen onrecht. En ik kan wel het gevecht aangaan. Juristen erbij gaan halen, advocaten en dat soort dingen. Maar die mannen, die kennen de kleine lettertjes.
Ja. Ja.
Ik kreeg letterlijk te horen... je hebt geen bandensporen van hulpdiensten buiten. Dus je krijgt niks. Ja.
Bandensporen?
Bandensporen van de ambulance, brandweer, weet ik wat allemaal. Nee, ja. Nee, dat was water.
Ja.
Dus dat zijn de verzekeringen. Het zijn vieze honden. En sorry dat ik er iemand mee... maar zo is het. En zo voel ik het uit de grond van mijn hart.
Ja, het is natuurlijk hun taak om proberen zo min mogelijk uit te hoeven keren uiteindelijk.
Ja.
Toch?
Dat
is natuurlijk het spel, hè? Want we zaten natuurlijk met Tim laatst.
Ja, die heb ik meteen gebeld naar hun brand.
Ja, en die vertelde ook al over de verzekering. En dat ze zo'n tussenmannetje hadden...
Contra-expert.
Ja, contra-expert, dat was het inderdaad. Omdat ook anders.
Maar wordt dit dan niet geclassificeerd als een ramp? Want heel jouw stad is er eigenlijk.
Maar het was geclassificeerd tot een ramp. En sterker nog, onze demissionaire heer Rutten, die zei zelfs: we gaan ruimhartig vergoeden. Heeft hij gezegd. Nou, niks van waar. Hm. Echt niks van waar. Maar ik merk dat ik boos word.
Is niet op ons, is het goed.
Nee. maar wat ik besloten heb voor mezelf is, laat het geld maar zitten. Laat het maar zitten, want ik wil vooruit. Ik ben geen belastingmeneer die de kleine lettertjes weet. Weet je wat? Ik wil naar voren. Ik wil die kamers gaan bouwen. Ik wil dat doen waar ik goed in ben. Stories vertellen. En ik wil mensen helpen. Ik wil die glimlach op die mensen zien. En niet met verzekeringen bezig zijn die me nog verder de grond in schoppen. Want dat is wat ze doen. Soms zijn ze ook wel handig, maar in mijn geval niet. Ja.
Met het probleem waar jij tegenop liep met het verticaal en horizontaal water, je hebt het hier ooit gehoord dus, dan heeft jouw collega met het restaurant hier net hetzelfde probleem.
Ja, ja. Maar dat is ook, wij zijn als Valkenburgs ondernemers zeer krachtig samen, wij weten wel waar we het over hebben.
Maar zelfs als groep konden jullie er niks tegen doen? Als jullie nu allemaal...
We doen er nog steeds heel veel tegen. Dus de burgemeester is net nog met een groep ondernemers naar de Limburgse gouvernement gegaan om een petitie aan. Er hangt nog 16 miljoen euro ergens in een pot.
Damn.
Die gewoon niet wordt uitgekeerd. Gewoon omdat ik, mark my words, in de 3 trimesters later had ik had slechts 48% omzetderving. En je kreeg bij 50% kreeg je pas iets.
Aha.
Dus je kreeg niks. Ja.
Ja, dus als jij het geluk nog hebt dat je nog een beetje omzet kunt draaien, dan word je ook nog bedankt.
Omdat ik heb mijn best gedaan. Juist. Ja, dat strijkt tegen alles in.
Wat heeft de stad nu gedaan om te voorkomen dat dit nog eens kan gebeuren?
Dat kan niet.
Maar dat kan niet. Dus als je morgen weer een wolk blijft hangen.
Het is bewezen dat dit eens in de 500 jaar gebeurt.
Oh.
Dus het, is, ja, het kan volgend jaar weer gebeuren. Maar ook pas over 25 jaar. Hè, de watersnoodramp in Zeeland, 1953. Hetzelfde verhaal, hè? Dus de stormvloed. En dat moet allemaal bij elkaar zijn. En dan heb je dat. Nou, die kans is zo klein.
Maar als het gebeurt.
Maar die is er. Ja. Dus je kunt niet zeggen, het gebeurt niet meer.
En ook niet inderdaad een tijdsframe daarin afgeven. Nee.
Nee, ja. Nee, maar ze kunnen geen wachtbekkens bouwen. Of ik zeg
ja, dat zijn ze aan het doen. Maar dat heb je niet binnen een dag gebouwd, uiteraard.
Nee. Dus wat zei jij? Ze kunnen geen?
Wachtbekken. Ze kunnen wachtbekkens bouwen.
Dus het water opvangen, zeg maar. Bakken. Waterbakken.
Eigenlijk, ja, je controleert dingen laten overstromen. Dat is het bijna.
Ja. Meanderen.
Ja.
Ja, en dat doen ze ook. Alleen de Valkenburg ligt weer in zo'n ligt in een trechter dingetje. Dus dat zijn de wildste plannen over wat te doen. Maar je ziet, daar waar jullie de auto geparkeerd hadden, daar zie je wel heel veel werkzaamheden. En daar was ook zo'n uitwatergebied. En die heeft heel veel huizen wel gered. Dus ja, er waren al dingen aan de gang. Hm. Anders was de schade nog hoger geweest.
Ja, want wat was de schade hier? Je kon nog dus een stukje open blijven, denk ik dan? Omdat je nog...
Nou ja, ik moest nog...
Inkomsten had?
De kamers hierboven waren misschien wel open. Maar die kon ik niet opengooien, want er was een scherm rond het hele centrum gezet.
Oké. Okay.
Dus ja, de mensen kwamen niet eens dat hier. Naast dat de geur die hier hing, want beneden had ik dan wel alles. Dus ik kon niet echt open gaan. Dus op last van de gemeente heb ik dicht moeten blijven. En daar is vrij weinig... De gemeente vecht wel met ons mee, hoor. Dus het is niet wij tegen de gemeente. Moet ik even voorop zetten.
Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen, als je dan je stad toch nog open houdt en er komen toeristen, die gaan het ten eerste niet naar hun zin hebben. Ik denk alleen door de ellende en de geur al. Maar twee is ook, wil je dan toeristen hier hebben?
In de eerste twee weken hebben we heel veel pottenkijkers gehad. En dat was niet leuk.
Nee, daarom.
Nee. Dus. Maar we hebben wel, de straat achter mij was oké. En... dus we wilden de toeristen wel warm houden. Weet je, zij moesten wel... hun bedrijven zijn er ook. Dus zij hebben ook schade die ze niet kunnen verhalen. Dus we blijven een toeristenstad. En we heten ze nog steeds welkom. Dus dat is geen probleem. Maar ja, als je niks... Alles is weg. Je kunt niks. En nou ben ik de laatste rij slachtoffers. Met mijn collega's van de binnenring. Ja, dan zijn er die anderhalf jaar dicht hebben moeten zijn. En die hebben dan mergel. Ik heb ook mergel, maar ik heb beton in waar wij zitten. En dat is een geluk. Beton kun je hard drogen. Mergelgebouwen, die moet je zacht drogen. Want als je mergel hard droogt, dus dat betekent met wind en temperaturen, dan breekt het af. Ja. Dus het is niet even gedroogd. En als je een watervloed binnen hebt, dan is het water meteen weg. Maar het water heeft hier 3 dagen gestaan. Dus dat trekt dan veel dieper die muur in. En dat is wat het... Ja, als ik je mee moet nemen in die ellende, zeg maar, dan is dat wat het is. Ja, dat weet je nou niet meer. Nee. Of dat weten anderen. Voor andere mensen is dat al, is toch zo lang gelegen. Nee, ja, nee.
Ja, heel eerlijk, als je hier rondloopt en je weet niet beter, dan merk je er ook niks aan.
Nee, maar dat is wat wij ook... Ja, we willen niet de zeurdertjes zijn. We willen goede tijd geven. Dat zit in het DNA van de Valkenburger. Ja. We zijn gastvrij en we willen gewoon die glimlach zien. En daar gaat het om. En niet, ja, ellende is geweest, klopt. Maar het is ook nu gezellig.
Ja, en wat was dan de effectieve schade? Dus wat heb je echt moeten herstellen? Waren de escape rooms die je volledig hebt moeten herstellen?
De mastermind was volledig hersteld. Nou, is het gelukt dat geen hele technische kamer is. Dus dat was goed te doen. Alleen vloerbedekkingen en vooral de grote zaal die jullie gezien hebben, wat nu een theater gaat worden. Daar had ik heel veel spullen staan voor de bokkenrijderskamer, die ik dus met de met verzameld had. En dat is waardevol spul, verzekeringswaarde 0. Mm. Waardoor ik, ja, wat is de schade? Dat weet ik niet.
Ja, dat weet je dan niet.
Dat kan je niet berekenen.
Nee.
En waardoor heb ik door kunnen gaan, is door... Fantastische collega's, escape roomhouders. Kan ik nu nog je kippenvel? Gewoon, ik stond hier in het water te dweilen en in één keer kreeg ik bericht dat er gewoon een hele smak geld was opgehaald.
Ja, want er is een crowdfunding opgezet.
Ja.
Ik heb het nog eens gecontroleerd. Ik weet niet, staat hij nog steeds open of is hij afgesloten?
Nee, toch? Nee, ik heb een eenmalig bedrag ontvangen.
Ja, dat is 20.500 euro hebben de collega's gesteund. Ja,
18.000 heb ik ontvangen. Want,
ja, de crowdfunding moet ook altijd een stukje hebben. Ja,
maar die 18.000 heeft... dat heeft mij er psychisch doorheen getrokken. En inderdaad, die beginschade, zeg maar, die ik van de verzekering uiteindelijk niet eerst wel zou krijgen en uiteindelijk niet heb gekregen, geëqualed, als het ware. Dus ja, dat maakt... ik sta altijd in de schuld bij... fantastisch gewoon. Dat is de escape room wereld. De theaterwereld doet zoiets niet. Alleen de escape room wereld.
Ja, ik zag teksten bijstaan als een icoon die niet verloren mag gaan.
Ja, wow. Ja,
dan weet je het wel, hè.
Ja, zeker.
Ja, ik had nog geschreven, heb je het geld wel gehad? Maar dat is dan wel duidelijk. Dus maar goed ook. Want ik denk dat sommige mensen misschien ook wel redeneren van... waarom moet ik steunen? Want het is toch verzekeringswerk. Ja, ik denk dat dit wel weer bewijst van... ja, het lijkt misschien wel zo, maar uiteindelijk blijf je altijd... En ook al zou het verzekering uitbetaald hebben... dan had je nog niet die waarde gekregen van je spullen die je verloren bent... omdat ze inderdaad verzekeringswaarde nul hebben.
Ja, ja, dus, dat. En een verzekering betaalt nooit 100%. Dus echt nooit. Maar dat zal Tim jullie ook wel gezegd hebben. Maar.
Ja. Helaas. Laat ons terug iets over iets positiefs beginnen.
Nou, dat was positief, hoor.
Ja, het is uiteindelijk is iets negatiefs. Nee,
ik durf oprecht te vertellen dat als die crowdfunding... dat weet ik natuurlijk niet. Waarschijnlijk zou het toch door zijn gegaan. Maar die zorgde er echt wel voor dat ik mijn kopje niet liet hangen. Want ik was echt voornemens om eigenlijk te stoppen. Want het was me te veel. Maar dit was wel een first step back, zeg maar. Dus... het heeft meer gedaan dan dat mensen beseffen.
Nou, ja. Ja, fijn te horen.
Ja, heel mooi. En hopelijk horen ze het ook via deze weg.
Ja, nou, daarom. Extra.
Ja.
Ik hoop het.
Overige games hebben we geschreven, want Stadswandeling. Unravel the Secrets of Valkenburg. Ja, Engelstalig neem ik aan, want ik denk dat je veel internationale gasten hebt.
De binnen-escape rooms zijn allemaal Engelstalig, Nederlands of Duits zelfs.
Oké. Okay.
De buiten, omdat we daar eigenlijk nog bij het begin zitten, is nog in het Nederlands. Okay. Maar het is wel de bedoeling dat het Engels gaat worden.
Okay.
En Duits.
Ja, kun je iets vertellen over dit? Ik weet niet in hoeverre hier spoilers in zitten. Dus van
nee,
mij...
helemaal niet. Dat is Mystery Unlocked. Dat is mijn buitending. Unruffle the Secrets. Die heb ik door corona opgezet. Omdat de horeca mocht wel dingetjes uitgeven. En wij van de escape room mochten geen mensen binnen hebben. Dus toen dacht ik, dan heb ik dus een brievenbusdoosje. Nou, daar kan ik dus wat mee. Weet je wat? Telefoon, ja, die hebben we allemaal. Wat nou als ik een web-based spel ga maken... waar je papier uit het doosje moet hebben, je hebt telefoon nodig en de stad. En zo ben ik op een van de mythes van Valkenburg gekomen. Dus wederom een verhaal hier uit het dorp. Elizabeth's Mystery. Een jonkvrouw uit de 1500 die haar hoofd verloren is.
Hoofd?
Hoofd.
Oké.
Hoofd.
Pats. Dus je moet er hoofd zoeken.
Oh, gezellig.
En dan weer op de romp zoeken.
Een stadje dit.
Maar omdat het toch een family based is, heb ik het hoofd erop gelaten. Oh. Sorry. maar zodoende moet je 5 punten in Valkenburg vinden om de vloek op te heffen.
En dat doe je zelf. Er is niemand bij. Hè?
Ik geef het doosje mee, want dat mocht. Dat is het enige wat mocht. En je hoeft ook niks in te leveren.
Dus je mag het houden.
En of je daar nou 5 uur over doet, of 25 uur, of de gemiddelde 2 tot 3 uur. Ik zeg vooral, ga onderweg ook nog op het terrasje zitten voor de collega-ondernemers. Maar het is ook leuk en gezellig. Ik heb het zelf een keer met een vriendengroep gedaan, een hele kroegentocht van gehouden. Want daar mag je wel drinken. Dat is je eigen spel. Je hebt dat doosje, je hoeft het niet meer in te leveren. Dat is voor jou.
En er zit ook geen tijd, iets wat meetikt. Dus,
die zit er wel op, maar je hoeft hem niet te spelen. Dus dan doe je er 12 uur over. Krijg je je tijdregistratie in je e-mail. Hè? Ja. Je hebt er 12 uur over gedaan.
Maar het is niet zo dat de app dan dicht gaat en dat je er niet meer bij kan?
Nee, helemaal niet.
En als je vast zit, dan is er wel een hulp?
Ja, we hebben een hintsysteem erin gezet. En in de versie die volgende maand gaat komen... hebben we ingebouwd dat als je een 3-trap hint, dus eerst een voorzichtige clue, dan kost het je maar een halve minuut extra. Dan een soort van Jip en Janneke uitleg, dan kost het je 10 minuten extra. Wordt bij je tijd opgeteld. Of je wilt het antwoord weten, dan is 30 minuten erbij.
Ja.
De, ja. Ja. Mij maakt niet uit of jij het... eerst was ik er tegen, maar later dacht ik... Ja, als die mensen het antwoord dat spel niet leuk vinden... en die willen gewoon het antwoord, prima. Gaan ze toch mee door. En dat is wel een hit, want ik heb nou aanvragen voor Sittard. Ga ik ook samen met de escape room houder van Sittard doen. Hij gaat dat verkopen. Ik ontwikkel. Ik wil dat helemaal niet zelf verkopen allemaal. Ik vind gewoon die storytelling, again, gewoon leuk. En ik doe dat ook, ga dat naar Maastricht doen. En ja.
Dus dat is wel leuk, want je leert op die manier en de stad kennen.
Ja.
Je hebt geen tijdsdruk, want je kunt gaan eten wanneer je wilt. Ja. Je hoeft niet zo laat te hard te zijn. Nee. Je hebt wat puzzelplezier.
Ja.
En het is er eentje, dus dat, want ik dacht meerdere namen gezien te hebben.
Elizabeth Mystery is nu de enige die actief is, zeg maar.
Okay.
Jullie hebben ook Zwart Kruid gezien. En
Pieter?
Pieters Geheim is het buiten Escape Room.
Okay.
Met Pieters Geheim dan ga je ook echt met spullen door Valkenburg heen. Dat zijn die kistjes, die kluisjes die in Valkenburg zijn verstopt. En daar zit wel een tijdslimiet aan.
Ja, want dan moet je ook terugkomen. Maar
die spullen moet je terug.
Ja, precies. Ja. Maar dus je hebt dan eigenlijk een stadswandeling. Kun je gewoon doen.
Ja.
Het hele weekend lang, bij wijze van spreken.
Met twee man, met de hond, met de kinderwagen, met alles.
En dat is Elizabeth's Mystery.
Ja.
En dan heb je...
Pieters Geheim is gewoon...
met de kluisjes in de stad.
Nou, het leuke van Pieters Geheim is ook... want dat concept vind ik wel leuk. Je kun je battelen.
Oké. Okay.
Dus hetzelfde verhaal. Het is wel ook een bokkenrijdersverhaal, maar dan door Valkenburg heen. Maar die kun je dus ook met 12 man, dus 6 tegen 6. En dan gaat het erom wie als eerste die oplossing vindt. Dus dan battle je tegen de anderen.
Maar is het dan dat je tegelijkertijd bij hetzelfde kluisje aan kan komen? Of heb je dan een soort van andere flow dan de andere groep?
Je hebt een andere route, maar jij komt op hetzelfde punt uit.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Leuk.
Dus het kan zijn dat de andere groep de kluis eerder op heeft als jou. En dan heb je pech als andere groep.
Nee, ja, de ervaring leert dat ze hem dan snel dicht doen. Of dan heb je alsnog. Of haha, we zijn eerder. Je hebt dezelfde beleving. Dus die is niet anders.
Leuk.
Ik zag op de website of ergens anders heb ik foto's gezien dat jij als acteur meegaat. Wat is dat dan?
Ja, dat is professor Dr. Falkenstein. Ja, ik doe nog
Falkenstein.
Wel, ja, Falkenstein. En die praat ook een beetje zo, hè? In ieder geval, dat heb ik bedacht, dat hij een beetje Duits spreekt.
Ja, wat kloppie, hè?
Ja, het zit aardig in de buurt. Dat is de mascotte van Kerststad Valkenburg.
Aha.
Dus die heeft een... dat is een verhaal wat ik bedacht heb. Omdat de kerstman of Sinterklaas het zo druk heeft, dat hij de wensen van de kinderen mee ophaalt. En dan heeft hij een uitvinding, dat is een beetje steampunkachtig, waarmee hij de wensen naar de kerstman kan sturen. En dan, dus het geluk weer brengen. Ja. Ah, het is fantastisch hoe die kids...
Maar die heeft dus eigenlijk niks met escape room te maken. Nee. Het is geen wandeling of zo waar je escape technisch mee iets mee kan. Nee. Het is puur een dingetje dat je nog doet voor de stad. Eigenlijk.
Dat. Maar jij doelde op een andere. En dat is de Mystery City Walk.
Okay.
En dan ga je inderdaad... gaat er ook een acteur mee. Dat doe ik ook nog. En dan... dat is een soort afgeleide van weerwolven. Weerwolven van Wakkerdam. List en bedrog. Zo verkoop ik het spel ook. List en bedrog. En dan ga je met de groep... 10 tot 18 man. Met die acteur mee. Dat is, en die vertelt heel veel over Valkenburg. Maar het hoeft niet de waarheid te zijn wat hij vertelt. En ondertussen krijg je ook mee of jij een Valkenburger bent of een spion. En dus de groep haalt elkaar onderling ook. Dat is een individueel spel. Ja, dat is hilarisch. Dat is puur op hilariteit en fun. Dus daar zitten geen escape room spellen in. Maar wel de game... Ja, het list en bedrog, het liegen en bedriegen. Ja, dat is hilarisch.
En dan kan je gewoon boeken of is dat iets?
Ja, maar dan moet ik weer een aanvraag, want dan moet ik weer een acteur voor beschikbaar hebben. We zijn met 5 acteurs. Ja, één van de 5 moet kunnen.
Ja.
Dus,
wat een hoop dingen.
Ja, sorry. Wat vind je eigenlijk leukst om te doen? Thuis op de bank met de kindjes.
Altijd leuk. Maar ik verhalen vertellen. Ik ben een storyteller en dat is eigenlijk waar alles op terugkomt. Dat vind ik ook echt het leukste. Ook de research, het ontwikkelen. Dus echt het uitzoeken van die stad. Van Sittard, Sint Rosa. Wat zit daar nou weer achter?
En is het makkelijk om die waarheid te vinden? Want ik kan me wel eens voorstellen, als je onderzoek doet, dat er wel eens 3 waarheden boven komen over datums of hoe het nu iets precies gegaan is.
Ja, maar dat is leuk. Want dan kun je daarop inspelen, als dat zo is.
Oké.
Ja, dan ga je de verschillende lijnen lopen en dan denk je, hey, Daar kan ik wat mee.
Ja, want we zeggen net al dat je heel veel doet. We horen al heel veel dingen. En er is zelfs nog iets wat je aanbiedt. En dat is Play Escape Stories voor thuis.
Ah, ja.
Toch?
Ja, dat klopt. Ja,
wat is dat? Wat kunnen mensen daarbij Mystery bedenken? 13th.
Mystery 13th is dat. Dat is heel grappig. Neem ik jullie mee naar maart 2020. Corona kicks in. Ja. 16 maart. Mijn zoontje is geboren op 31 maart 2020. Dus ik heb een hoogzwangere vrouw thuis op dat moment. Maar corona kicked in. Nou, voor iedereen in de escape room wereld een ramp. En wat deed ik? Ik ben aan mijn zolder conspiracy theorie gaan verzinnen. Over een fictieve groep, Mystery 13th. Die wereldwijd ergens een fictief virus de wereld in helpt. Waar ik eigenlijk op.
Waardoor was je geïnspireerd?
Door een boek van Dan Brown. Enfin. Dus ook weer met de waarheid. En de grap is dat het zijn drie delen die ik geschreven heb. En wat had ik bedacht? Ja, ik moet toch inkomsten hebben. Weet je wat? Ik ga challenges schrijven. En je kon voor €13 kon je een ticket kopen. En €1 ging in de pot. En je kreeg 9 challenges. Dus het Mystery 13 bestaat uit 9 echt pittige opdrachten. AIVD niveau. Want we zaten allemaal binnen. Dus ja, dan laat die hersens. Ja, daar is het ook echt op geënt. En je moest ze alle 9 goed hebben. En alleen als je ze alle 9 goed hebt, dan kwam je in de finale terecht. En dus de eerste finale pot was €480. Dus 480 mensen die meededen. En die finale, dat was echt AIVD level. Dus 10 opdrachten. En dan met een laatste link naar een website. Ja, die moest je zien te vinden. En dan maak je kans op de pot.
Vrienden aan meegedaan, bedenk me nou.
Ja, voilà.
Ik zelf niet. Maar.
Nee, het niveau was hoog, toch?
Ja, dit kon ik niet aan.
Nee.
Er zijn er heel veel op afgehaakt, inderdaad. Of afgehaakt. Maar ook weer juist aangehaakt om... Ja, vanwege die corona wilde ik ook echt die moeilijkheid erin gooien. De grap is wel dat ik ook weer met die waarheid heb gespeeld. En zelf een verhaal heb ontwikkeld. Die hier door Valkenburg in principe ook loopt. En deel 2 en 3 heb ik daar ook opgeschreven. En uiteindelijk is er zelfs een opdracht bij een bedrijf uitgerold. En die hadden mij undercover ingehuurd. Dus via intranet was het alsof ik was aangenomen. En die hadden mij van alles verteld over hun bedrijfsuitjes. En dat verhaal dat heb ik daar naartoe geschreven. Dat was echt hilarisch. En het kwam dus langzaam erachter dat ik natuurlijk onzin was. En een hele bedrijfspresentatie aan vast. Ze gingen naar een nieuwe huisstijl. Dus ik heb daar wel een ander soort opdrachten uitgesleept toen dat tijd. Maar dus eigenlijk is dat een geintje uit coronatijd, Mystery 13th. En daar heb ik wel een e-book van gemaakt. Maar ja, ik verkoop hem eigenlijk niet actief. Ja,
dus die print and play.
Die print and play is dat. Dat is gewoon een e-book. Maar die is wel nog steeds leuk om te spelen. Maar dat is echt wel een uitdaging.
Maar dat zijn dus die, wat je zegt, die complexe AIVD-level puzzels.
Ja.
Maar als je die vandaag de dag nog zou kopen, dan beland je niet meer in die finale, voor de duidelijkheid.
Nee. Je betaalt €13 voor dat e-book en dan heb je alle tijd om dat te spelen.
Nou, dan speel je die 9 levels en dan heb je nog steeds je
opdracht. Nee, wel die website. Dus je kunt die website vinden. Dus die game, de eindopdracht zit er wel in. En je zit in het verhaal. Het is gewoon echt een leuk verhaal. Het is niet alleen Valkenburg, maar je gaat echt over de wereld. En uiteindelijk zelfs in Duitsland ergens beland. Dus het neemt je op reis. Het is gewoon echt een boek. Dus een leuk verhaal. En je moet de challenge zit in het verhaal verweven. Dus waardoor je het verhaal dus terug moet gaan kijken. En dat is wel echt escape room gedachtegang achter.
Iets van jou, Marloes.
Ja.
Ja, maar die kun je print and play. Dus.
Ja, precies. Print and play. Dus als je vandaag bedenkt dat je het wil, dan heb je het ook over een paar seconden in huis.
Ja.
Ja, niks van mij. Maar gelukkig komen er 2 nieuwe kamers bij. Nee, ja, daar rijmt ook nog op. Wat wordt de eerste? Bokkenrijders of?
De Bokkenrijders. En okay. We zijn er al behoorlijk end mee. Dus dat is mooi.
Nou, alles wat ik van Bokkenrijders weet, is Villa Volta en
ja,
de Efteling.
Ja, wou net zeggen, de Efteling.
Dus hoeverre zit ik dan mis?
Nee, dat is een eerste soort van link die de meeste mensen hebben. Het enige van daar vandaan waarheid is dat het de villa zou zijn van Frans Jozef Kirchhoffs. Een arts, dat klopt. Maar ik ben nog dieper in de materie gegaan. Ik denk dat het te lang voor deze podcast. Dus er zijn drie vormen, zeg maar. Je hebt eigenlijk de sprookjesvariant. Een beetje het Robin Hood van het zuiden. Ze steelden het geld en gaven het terug aan de armen. En dan heb je de variant die wat realistischer is. Ja, er was veel armoede, extreme armoede. En zelfs als jij arm bent, je hebt niks en je moet een brood stelen voor je kindjes, dan doe je dat. Overlevingsdrang. En de derde is, de bokkenrijders hebben nooit bestaan. Want het was in die tijd in Europa overal banditisme vanwege die armoede. Maar het is wel opvallend dat in dit gebied de van de 652 namen die wij weten in ieder geval uitgezocht zijn door die mooie club van die wijze mannen, dat die allemaal een beroep hadden. En dat is interessant. Want als je een beroep hebt, ook al ben je loonarbeider op het land, ja, dan heb je altijd iets van geld om iets voor je kids te kopen. En toch is er een plausibele theorie dat er een soort van volksopstand, een soort koninkrijk in opstand. Hè? Je zit in de late middeleeuwen, extreem laat. Maar die onrust, dat voor een verhalenverteller als mij, als ik, fantastisch, want ik mag jullie alles vertellen wat ik denk dat het is. En dat is niet na te gaan, want dat is de waarheid van de griffier. En de griffier die heeft alles opgeschreven van de mensen die gefolterd werden. Is waar?
Ja, die hebben niet veel waarde, denk ik.
Nee, en dus voor mij als verhalenverteller, fantastische tijd. Heel romantisch. Ja, en daarmee tussen laveren, dat vind ik interessant.
Oh, ik ben wel benieuwd.
Ja. Dus we gaan flink wat opsteken in die kamer over de bokkenrijders.
Ja, de Gertrude is de hoofdpersoon, de vrouw, wederom. En is gebaseerd op een waargebeurd verhaal hier in de Valkenburg. Er zijn vier vermeende leiders. De meeste mensen kennen er maar één, die Frans Jozef van Villa Volta. Boek Ontsnapt aan de Galg, een KRO-serie die heel lang geleden is gefilmd.
Maar wie is Hugo dan?
Dat is Hugo.
Oh, hij is eigenlijk die ander.
Ja.
Qua naam.
Ja.
Hij heeft ooit bijna Ludovic geheten.
Ook nog.
Ja, zo. Ja, dan weet je het ook weer.
Mochten ze niet zijn echte naam gebruiken dan?
Geen idee.
Omdat ze hem Hugo hebben genoemd.
Ja, ik denk dat het beter klinkt.
Hugo.
Ja, beter als Ludovic.
Ja, maar
waarom zou die Ludovic heten?
Ja, geen idee. Dat was op een gegeven moment een prent en er stond Ludovic onder.
Maar gewoon zijn originele naam, dat bedoel ik. Waarom hebben ze dat niet gedaan?
Dan moet je een Ton van de Ven vragen.
Maar Ton van de Ven,
maar die is er
als
door.
Je dit hoort. Oh.
in ieder geval Ton Vereen, die het boek Ontsnapt aan de Galg heeft geschreven. Daar is een KRO-serie op gemaakt. Echt, toen was ik 16. En hoe ik dat weet, omdat ik daarin gefigureerd heb.
Oh.
Dat was ook zo'n momentje dat ik weer voor de schermen werd gezet. Terwijl ik achter de schermen wilde staan. Daar is ook de interesse, denk ik, ontstaan bij die opnames. Dat terzijde. Maar die hebben het altijd over één leider, de zwarte kapitein. En dat is die Frans Jozef Kirchhoffs of Hugo of whatever. En, maar in de onderzoeken komen eigenlijk vier vermeende leiders naar voren. En waaruit één, hier uit Valkenburg. En nee, dat verzin ik niet, dat is echt zo. En dat is Anton Bosch. En Anton Bosch is een herbergier / glasblazer. Dat is zijn beroep. En hij zou de persoon zijn die ronselt. Dus hij gaf juist zeg maar voedsel van, maar dan moet je wel meekomen. En zijn dochter is Gertrude, die is opgepakt. En die heeft 50 mensen aan de galg gepraat. Maar dan moet je wel weten dat zij 3 jaar lang gefolterd is. En na iedere foltering heeft zij steeds gezegd, ja, wat ik heb gezegd klopt allemaal niet. Recollect heet dat dan. En Dat staat, dit is gewoon een archiefverhaal wat ik nu vertel. Maar ja, daar is de kamer op gebaseerd.
Wanneer is je af?
Ja,
gisteren. Het liefste. Nee, ja, dus ik hoop in het voorjaar 2024 al. Dus het gaat echt wel er al tegenaan.
Mooi. En wat wordt de Tweede Kamer?
De Tweede Wereldoorlog. Dus omdat de mastermind gekild wordt. Aha. Want dat wordt de entree tot mijn theater. Heb ik een nieuw verhaal opgepakt hier uit Valkenburg. Dat over een koster gaat en in de kerktoren van Valkenburg. Waar 6 mensen zaten ondergedoken. En die 6 mensen hebben allemaal een andere achtergrond. Dus van een gedeserteerde Duitse soldaat tot een arbeidseinsatswegduiker. En ook dat is waar gebeurd. En Stichting We Do Remember, die heeft echt de alle elementen van Valkenburg hier nog, bonnetjes van de gemeente, dat soort dingen, die werkt mee. Dus er zit ook weer een educatief dingetje in. Weer gamification. En daar heb ik ook heel veel zin in, om die te maken. Want daar is heel veel interesse in. Het Tweede Wereldoorlog verhaal.
En blijf je bij deze kamers ook trouw aan, hè, dat de conciërge films gevangen of wat natuurlijk met die andere kamers zo is, dat die films zijn blijven hangen in de bioscoop. Is dat bij deze dadelijk ook?
Ja, want dat blijft het overkoepelende verhaal.
Ja.
Dat is zo. Ja, want de Bokrijder is eigenlijk ook verfilmd. Ja. Vele malen. En Tweede Wereldoorlog, ja, nou ja, hoeveel films heb je?
Ja, je kunt het gewoon die titel geven en wat er achter die deur zit, kan dat toevallig dat verhaal zijn.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Maar ja. Dat is gewoon de saus van dit gebouw.
Ja.
En als ik over 20 jaar 3 mystery houses over de wereld ergens heb, dan dat een nieuwe mystery house, zou, als dat in een oud ziekenhuis is, dan zou het verhaal van een oud ziekenhuis zijn. De saus van ja. Alle verhalen. Dus in dit geval is gewoon de bioscoop de saus.
Eigenlijk een beetje like Stefan het doet met een hotelthema.
Ja, 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 ja. Ja,
dat is een goed voorbeeld.
Ja. Wij hebben ook vaak, we gaan ook samen op pad vaak.
Daar geloof ik helemaal. Want ik denk
even gestoord. Ja, sorry Stefan.
Ja.
En Mark.
Heeft de
smorenaars.
Nee, maar Stefan houdt van puzzelen. En die komt hier wel. Die kan hier wel aan de trekken komen.
Ja, maar ook het verhaal. Hè, wat hij ook. En daar boksen we dan ook naar elkaar toe. En ook met Mark smorenaars. Want eigenlijk zijn we 3 totaal verschillende karakters en figuren. En zijn we eigenlijk. Complementair aan elkaar. En dat is wel leuk om met hun dan ook op pad te gaan. Maar dat is met heel veel escape room eigenaren.
Ja, vertel mij maar. We zijn altijd te laat. Dat is ook al. Ja, en dan komt jouw droom uit. Want als deze 2 kamers gebouwd zijn, dan heb jij eindelijk plaats. Dat hebben we net gezien. Voor je eigen theater.
Ja.
Wat wil je daar nog over vertellen? Want dat is echt wel jouw droom, jouw passie.
Ja. Ja, dat is ook weer terug naar wat ik in het begin zei over de fringe feel. Dus mensen een kans geven die normaal geen kans hebben. In de culturele wereld in dit geval, in de theaterwereld. Dus een podium bieden voor zowel publiek als artiest. En waarom wil ik dat zo graag? Omdat ik zelf heb gemerkt dat ik die link niet had. En nou, ik hou van oprecht. En ik heb het idee dat er gewoon verborgen pareltjes zitten. En hier in Limburg zijn er gewoon heel weinig podia. Kijk, als je naar Amsterdam gaat, heb je er 300.000. Maar hier niet. Dus ik denk dat het best veel verschil kan maken. En ook gewoon durven commercieel te denken. Hè? Want ik wil de culturele wereld leren dat ze commerciëler moeten denken. En de commerciële wereld wil ik laten inzien dat ze soms ook wel eens een tikje cultuur in mogen brengen. Ja.
Dus de bedoeling is echt dat hier straks een zaal is met een podium. Dat eigenlijk een lokale jongen hier de kans krijgt om met zijn gitaar te komen optreden voor een uur bijvoorbeeld.
Ja, maar niet alleen de lokale jongen. Ik heb Guido Weijers heeft zich committed als zijnde, ik ga jou helpen met stand-up comedians. Dus ik wil ook, en hij vindt die zaaltjes bijvoorbeeld heerlijk om de try-outs te doen. Dus het is een try-out zaal. En het leuke is, je zegt podium, ik zeg nee. Want de naam wordt de vloer van Valkenburg. Een podium is weer een obstakel. En je wilt juist, ik wil alle obstakels weghalen. Dus ook daarin, het is de vloer van Valkenburg. Zowel het publiek als jij of wie dan ook, moet een kans krijgen. Geen obstakel. En dan kun je diamantjes vinden, hele ruwe diamantjes of echt totally crap. Maar dat is ook leuk, als je echt grote onzin ziet, want dan kun je weer over roddelen.
Komen er ook scouts op af? Dat je echt komen kijken in zo'n zaal voor op het opkomend talent toch te, te vinden?
Ja, dat hoop ik natuurlijk. Hè. Ik heb natuurlijk nog geen naam, dus dat moet ik gaan opbouwen. Ik wil wel een naam gaan bouwen door echt, ik had het al over Guido Weijers, door een aantal goede namen hier neer te zetten, creëer je al een naam. Daar zal veel financiële middelen in moeten gaan. Dus dat is ook een doordacht plan. Dat doe je niet even. Dus dat is niet volgend jaar meteen gerealiseerd. Dus het plan is 2025 de eerste lichte programmering en 2026 een volle programmering.
Ja. Wordt zoiets gesteund door de overheid bijvoorbeeld?
Ze steunen hier van harte, alleen nog niet met geld. Nee, dat krijg ik overal te horen. Oh, je moet doorgaan, fantastisch, dit moet hier komen. En dan lopen ze weg. Ja, dus het komt weer op mezelf aan, maar daar ben ik niet zo bang voor. Want ik ben het met Marloes weer eens, gamification. We zijn creatief genoeg om zelf die broek omhoog te houden. Dan kun je ook alles doen wat je zelf wil. En dan kun je ook je eigen wereld creëren. Als in, mijn wereld staat open voor iedereen.
Ja, en je hoeft daar niemand verantwoording af te brengen. Nee.
Nou, echt een hele mooie ambitie. En ik hoop dat het ook allemaal zo mag uitkomen. 2026, vol programma.
Ja, ik heb daar ook wel echt volste vertrouwen in.
Ja,
ik heb wel mensen hier uit de omgeving hier neergezet. Muziekgieterij Nieuwe Nor, is voor jullie onbekend. Maar dat zijn beginnende podia voor muziek dingen. Nou, die roepen al meteen op van, ik weet zo'n band die hier wil komen staan. Ja. Dus dan hoef ik de programmering van de muziek al niet te doen. En dan ben ik een voorportaal voor Heerlen of Maastricht. Dat is gewoon leuk. Dus je moet dat netwerk, daar heb ik lol in. Ja. De juiste persoon op de juiste plek zetten.
Maar denk je dan ook dat, je zegt net, in Amsterdam vind je 3000 hier eigenlijk geen. Maar dat kan dan wel enormelijk in je voordeel gaan spelen. Want als jij strak hier wel een podium, dan staan ze bij wijze van spreken aan je deur te kloppen. Mag ik alsjeblieft komen?
Ja, maar dat is mijn filosofie altijd geweest. Want ook als acteur heb ik daarover nagedacht. Want eerst dacht ik moet in Den Bosch, mooi in Den Bosch gaan wonen. Of in Amsterdam, want dan is er wel werk. En maar met de kindershow dachten wij nou juist van, ja nee, wij blijven hier in Limburg. Want hier in Limburg zijn we een van de twee kindershows en niet een van de 300.
Ja.
En dan kom je dus veel eerder bovendrijven. Dus eigenlijk is het dom dat andere mensen het niet doen. Maar prima.
Ja,
ja, ik durf mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken, dat is het verschil.
Ja, je kunt, het kan heel goed meevallen, maar je kunt ook hard vallen waarschijnlijk.
Ja, maar doordat ik nu, ik heb behoorlijk wat verschillende paarden opgenoemd. Hè, door op meerdere paarden te wedden, dat is niet erg als er eentje niet zo hard loopt.
Kijk, we gaan nog heel even over jezelf spreken, want we zitten al bijna tegen de 2 uur aan.
Oh, sorry.
Nee, maakt niet uit. Jij speelt zelf ook graag escape rooms, hè? Dus geen eigenaar die na 3 kamers zei, ik snap het wel en ik bouw er zelf eentje. Jij speelt redelijk vaak. We moeten straks eens even gepolst bij jou. Je zat vlot boven de 200 als je nog even terugdacht.
Ja, gok ik. Ik hou het echt niet bij, want ik vind het gewoon niet interessant hoeveel ik gespeeld heb.
Nee.
Ja. Want escape je wel eens in het buitenland?
Ik heb er wel een paar gedaan, ja.
En dan België of veel verder?
Met Steven en Mark zijn we in Berlijn geweest bij
The Room,
uiteraard van Chris. Dat is toch de bekendste in Nederland ook weer. Maar die staat bij mij ook echt gewoon op 1. Bij veel, dat weet ik ook wel. Maar Stefan, Mark en ik hebben toen echt een rondleiding ook backstage gekregen. En zo impressive wat Chris gedaan heeft en hoe hij het aanpakt. En een budgetje wat ik niet heb. Dus ik snap ook wel waar het vandaan komt. Maar ik leer er ook van. En Chris heeft ook diezelfde tendens. Hij wil het ons ook leren. En dat, daarom is het een mooie event.
Hij heeft een aparte filosofie, hè?
Ja, dus, maar die heb ik ook. Dus daarom klikten wij enorm. Want ik wist niet wie je was. En hij is hier komen spelen in Valkenburg. En toen, ik ben de naam van zijn compaan kwijt. Ook een leuke man. En het was meteen hier al een klik. En ik wist nog niet eens wie het was. Dus.
Ja.
Maar wat is zo vreemd aan zijn filosofie dan?
Chris vindt, ik weet niet of het nog zo is, maar Chris vond of Chris vindt, dat elke puzzel in een kamer moet in je opdracht passen. Dus als je bij hem, ik zal zeggen, het licht gaat uit, dan ga je naar de schakelaar. En de schakelaar niet doet, ga je in de zekeringkast. Dat is zijn bekendste voorbeeld, denk ik, hoe hij het altijd aanhaalt. Dus hij haat puzzels eigenlijk, denk ik, gewoon puur zang.
Ja, hij is daar verschillen we wel in, inderdaad. Daar is hij makkelijker in.
Ik denk niet dat hij een kamer als die van jou zou bouwen, denk ik.
Nee, maar hij heeft, Nee, dit zeker niet. Maar niemand trouwens, want ik ben ook mijn stijl. Maar nee, ik ben gestoord. Ja. Maar hij zit nog meer op die beleving. Ja. En dat is de charme, dat bedoel ik wel met die filosofie heb ik. Ja. Hij is wel echt van die verhalen dingen.
Ja, Go West leek wel een beetje op jouw kamers, vind ik.
Ja, ja, maar zijn, wat ik nog steeds zijn topkamer vind, is...
The Beast?
Nee, ja, The Beast van Berlin is ook te gek.
Ik heb ze allemaal niet gespeeld, dus ik roep naar...
Lost Treasure.
The Lost Treasure, ja. En dat The Lost Treasure, maar ik als verhalenman van, ja, weet je, dan gebruik die filmelementen, ja, te gek. En die herken ik dan. Dus ja. Dat is ook een wereld van herkenning.
Ja, als je van de jaren 70, 80 bent, is het een feest van herkenning.
Ja, ik ben van 1977, hè. Dus hi. Ja. Oude man.
Ja. Nou ja, nu voel ik me ook oud. Dus,
Nee, ja, hoe die het bouwt en de technieken, weet je wat, het geluid. Hij heeft ons voor gedaan hoe die mensen triggert, zeg maar, op een heel simpele manier. Ja, daar word ik gelukkig van.
Ja, hij zit er noemelijk op het licht en het geluid, hè. Dus,
ja, maar dat ik graag. Nog ja, te weinig hier, ja, omdat ik het budget ook niet heb.
Nee, maar ik heb wel eens een cursus van hem gevolgd. Op gevolgd. Die kunt je op YouTube vinden als je goed zoekt. Waar hun echt uitleggen wat je alleen al met licht kan doen. Met kleur, met kleine spotjes. Hoe je mensen al in een bepaalde mood kan krijgen. Hoe je ze kan leiden met licht. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, we hadden nog een vraag. Wat is je favoriete kamer? Want die heb je eigenlijk letterlijk al benoemd, denk ik. Heb je nog kamers op de planning staan?
Nou ja, door jullie podcast in Antwerpen... Lijkt me wel interessant.
Van
Wout.
Van Wout, ja.
Ja.
Ja. Ja, ik ken hem niet, dus...
Heel vriendelijke man.
En zijn kamer is ook zeker een aanrader.
Ja, ja, ik zou beginnen met Hunting Season en dan naar Toy gaan.
Ja.
Als je de juiste volgorde wilt hebben.
En in Leiden, bij Jordan.
Ja, daar gaan wij zelf in december naartoe, Marloes.
Ja, 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 heel veel zin in.
Kijken we heel hard naar uit. Ja. Dus, en dan leuk. Krijgen jullie allemaal een interview met Jordan cadeau.
Ja. Aha, ja. Mooi.
Kijk, je bent een trouwe luisteraar van de podcast, dus je kent de snelle vragenronde. Dus dat hoeven we niet uit te leggen. Je hebt het net een introotje al gehoord. Dus laat ons maar gewoon beginnen.
Oké, één overkoepelend thema voor alle escape rooms of elke escape room een los thema?
Overkoepelend.
Ja, het is bij jou een beetje beide, hè?
Ja, daarom...
ja, er is een rode, of er is een saus.
Ja, de saus. Maar wel, Mike, juist, ja.
Oké, acteur of liever geen acteur?
Zo,
en we hebben zich veranderd, hè?
Dus, ja, wel een acteur. Ja, ik heb het niet voorbereid. Dus wel een acteur.
Oké, en dan interactie met de acteur of een schouwspel met acteur?
Schouwspel.
Je groep bestaat bij voorkeur uit 2, 3 of 4 personen?
Ja, 3 of 4.
Een vast of wisselend escape gezelschap?
Wisselend.
Een uitgebreid napraten met een host of een korte afronding is voldoende?
Nou, ik ben van de babbelen.
Nee, niks van gemerkt.
No.
Hangen cijfersloten of geen sloten?
Ja, dat is echt helemaal afhankelijk van het verhaal. Ja, ik kan er niks anders van maken.
Nee,
ik heb geen problemen met...
Wij ook niet. Nee. Logica of doepuzzels?
Logica.
Lineair of parallel puzzelen?
Parallel.
Natuurlijk. Een kamer boordevol puzzels of een kamer met een sterk verhaal?
Sterk verhaal.
60 minuten is voldoende of liever langer?
Het is afhankelijk van het verhaal. Dat kan ik, sorry. Dat als het. Nee, dat geen mening.
Al je kamers zijn 60 minuten.
Ja, maar dat is nog van origine. Ik vind het niet erg als het langer is, maar dan moet het wel passen. Niet een kamer langer maken om het langer te maken.
Ja. Enge of spannende kamers?
Nee, spannend.
Tijd zichtbaar in de kamer of niet?
Vind ik niet erg. Dat is een meningsverschil.
Ja. Moeten ontsnappen of het maakt niet uit?
Het maakt niet uit.
Beperkt of onbeperkt aantal hints?
Ja, onbeperkt. Het zijn, ja, uit ervaring. Niet eigen ervaring, maar ervaring met groepen bedoel ik dan.
Ontvangst direct een thema of wanneer de kamer start?
Nee, meteen. dat weet je.
Bedenken, bouwen of begeleiden van een escape room?
Bedenken.
Ja, daar had ik misschien nog het begeleiden gedacht of zo. Omdat je toch
nee,
ook
ik
wel
vind alle, ik vind alle drie leuk.
Leuk vindt om met mensen...
Nee, ik vind alle drie te gek. Ja.
Maar als je echt moet kiezen, van je mag vanaf nu of aan nog maar één ding doen.
Storytelling.
Dan zou het bedenken van het verhaal zijn. En,
storytelling, ja.
Ja. En je bent ook niet van de enge kamers, daar halen we hier ook uit.
Ik hou niet van horror, moet ik even specifiek zeggen.
Ja,
want in Duitsland heb je echt mega veel horrorkamers.
Maar vind je
niet leuk? Niet om te maken of ook niet om te spelen?
Ik heb niet om te spelen. Ik heb niet, dus ik ga hem ook niet maken. Maar nee. Ik vind Psycho Als in niet een clown die je achterna komt rennen, maar gewoon echt gewoon een beetje een twist in the mind, vind ik wel fantastisch.
Ja, en maar, is ook, ja, kan maar, ook eng zijn natuurlijk.
Ja, dat, en dat is spannend en eng, dat vind ik heel leuk. Maar dan zit de spanning in een verhaal. Maar een zombie, ja, nee, sorry, nee. Heb ik niks mee.
Dus als je een goede escape room kan spelen die spannend is, waar een acteur in zit, die echt een meerwaarde is, dan vind je wel tof.
Ja.
Ja. Dat kan je ook waarderen als mede-acteur eigenlijk.
Ja, heel bijzonder. Moet de acteur wel uit goede hoek komen.
Ja. Ja. Dan zal het moeilijker worden in een escape room, vrees ik.
Ja, is veel te duur. Maar, ja. Dit, ja. Maar er zijn ook weer... daarom heb ik ook naar Hotel Wonderland, of hoe heet het ook weer... Jammer dat dat gefaald is. Maar ik geloof wel daar in de, we zijn er nog niet. Er zit iets zeg maar op het vinkentouw wat gaat komen. En dan is immersive een veel te vies woord. Want het klopt niet. Het wordt verkeerd toegepast. En daar zou ik wel eens een leuke discussie over willen horen. Wat echt immersive is. En niet het moderne woord.
Heb je Prison Escape al gespeeld?
Ja.
Wat vond je daarvan?
Ja, dat is een onderhandelingsgame. Als je dat weet, dan is dat prima. Maar ik wist dat in het begin niet. En dan hè? Ik zat in een escape room te denken. Maar toen ging ik... En ik heb het met Rick ook over gehad, uitgebreid. Ik vind het fantastisch. Op het moment dat ik wist dat ik moest gaan onderhandelen, vond ik het fantastisch.
Ja, dan kan jij helemaal losgaan, denk ik.
Ja, maar ik ga in het spel mee. En ja. Vond ik hartstikke leuk. Ja. Dus, en ik raad het ook mensen aan. Maar ik benadruk wel, het is een onderhandelingsgame. En het verwachtingsmanagement moet daar goed op zijn.
Ja. Heb je die beleving al gespeeld met die trein? Waar je mee op een trein gaat met allemaal die acteurs?
Nee, heb ik niet gespeeld. Staat wel, vind ik interessant.
Ja, ik weet niet meer buiten wie heet. Dus,
is hij in Zweden bedoel je?
Nee, dat is in Nederland.
Nederland? Oh, ja. Dat wist ik niet.
Ik zal het opzoeken en in de show notes plaatsen. En jou ook even een berichtje sturen.
Ja, dat vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk.
Ja, dat is echt de trein. Je vertrekt bij A en je stopt bij B en onderweg gebeurt er iets.
Ja, nee, ik Murder weet, on the Orient Express. Ja, zoiets,
die bestaat ook. Die wist ik. En ik wist dat in Zweden volgens mij er eentje was. Okay. Kan zijn dat ik mis zit. Maar interessant. Leuk.
We zijn een beetje aan het einde gekomen van het interview. Heb jij nog vragen aan ons?
Ja, heel veel vragen. Zijn we nog even een uurtje bezig? Ja. Jullie hoeven toch niet zo ver te rijden.
Nee, dus, dat valt best mee.
Ja. Wat is jullie favoriete kerstmuziek? We zitten in de kersttijd.
Nou ja, ik zit in een koor. En we zijn nu ook bezig met een kooroptreden te verzorgen. We gaan een kerstontbijt en die begeleiden wij met zang. En ik vind in ieder geval, wij zingen als koor ook Carol of the Bells. En dat doen we zonder instrument. En die vind ik zelf wel heel tof. Maar als je me die vraag nu stelt, dan denk ik, oh ja, dat vind ik wel een heel mooi liedje. Maar meer in onze... In onze vertolking.
De a cappella dingen.
Ja, onze a cappella
versie. Dat was mijn vraag. Dat is heel goed. Maar
dus dat vind ik wel die vind ik wel heel mooi.
Ja, en ik ga wel heel goed op de muziek van Home Alone.
Oh.
Ja, die is een typisch deuntje. En dan, ja, wham. Lekker stereotyp. Dus,
die vind ik juist helemaal... Dat vind ik echt... Oh. Last Christmas, als die opkomt, dan... Oh.
Ja, daarom zeg ik hem ook. Dat vinden heel veel mensen zo. Dus dat vind ik wel leuk om dat te zeggen. Nee, ik vind het gewoon gezellig om... de kerstboom, die staat nu al op bij ons. En we zitten nu... we nemen nu op de 29e. Ik denk dat je al een week op staat. Staat de boom al bij ons. Ik vind dat gezellig. Ik vind dat, ja, alles is koud en kil. Nou, dan laten ze binnen maar lekker aangenaam maken. En ik heb pas een platenspeler gekocht.
Ah, en, nice.
Nu ga ik kerstliedjes op platen zoeken. En die gaan dan lekker op. En dan vloek ik elke 30 minuten dat ik op moet staan om die plaat om te draaien.
Want dat is maar helemaal... het is alles waard.
Ja. Dat gekraak is het perfect. Maar daar vloek ik dan elke keer over. Dan denk ik, oh, wat een vreselijk ding is het eigenlijk ook. Hè? 30 minuten muziek en je kunt de boel weer gaan omdraaien. Maar tegelijkertijd is dat supergezellig.
Ja, ik ben ooit in een character, was ik een DJ Fiasco. En toen zet ik altijd per ongeluk de B-side op.
Oh, maar die is zoiets beter als A, dus... Wist erover wat je ook. Ja, we zijn hier dat Fringle gedoe. Hè? Dus dat is een beetje de B-side, toch?
Mm. Nice. Dus,
heel originele vraag, dankjewel.
Zeker zo voor de kerstaflevering, hè? Ja. Heel passend.
Daarom dacht ik het ook.
Ja, we zullen de muziek rondom monteren.
Oh, nice. Hey, Marloes, zingend.
Ja, nou inderdaad, je moet je opname hebben van mijn koor.
Ja. Zat heel zachtjes eronder zetten. Wilde ik een luisteraars kwijt geraken.
Nou.
Doe maar een play.
Rick, waar kunnen mensen jou vinden?
In een heel klein huisje, ver, ver, ver op de Noordpool.
Hier boven op de berg. Nee, een stoeltjeslift heb je al.
Ja, daarom. Valkenburg. Ja. De enige escape room van Valkenburg.
Dus, ja, je hebt geen concurrentie hier, hè?
Nee, en helaas zeg ik dat. Klinkt stom, hè?
Nee, maar ik snap het wel.
Ik mis in Limburg kwaliteit. En dat mis ik echt. Mijn collega Meers is goed, Erik. En Sittard. En de rest gaat meer op kwantiteit. Ja. En zijn ook heel lieve mensen, dus ik heb daar helemaal niks op tegen. Maar ik had graag meer kwaliteitkamers in Limburg gehad. Dus mocht iemand in Limburg kwaliteitkamers, ik help ze altijd. Ja. Want daarom zijn we een uithoek. Omdat we te weinig kwaliteitskamer hebben. Maar voor Valkenburg geldt, waar je mij kunt vinden, dat dit, hier werkt het alleen als we kwaliteit hebben. Anders kom je hier niet naartoe.
Ja. Actief op socials?
Ja, dat is dus mijn zwaktepunt. Te weinig.
Dus als dadelijk de bokkenrijderskamer gereed is, waar gaat men dat terugzien?
Ja, oké, daar gaan we wel op de socials. Okay, ik ben wel met een professioneel bedrijf bezig om dat op te pakken.
Okay.
Want dat is hetzelfde met die reviewvraag eerder. Ik zit in dat verhaal en dat vergeet ik dan. Ik moet daar iemand voor hebben die dat voor mij gaat regelen en doen.
Hulpvragen daar waar...
Juist. Ja.
Heel slim.
Nou, ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn.
To be continued.
Ja, yes. Precies. We gaan het in de gaten houden.
Ja, laat ons maar weten wanneer de kamers klaar zijn.
Zeker.
Communiceren wij het met heel veel plezier door.
Ja.
Dan rest ons enkel nog om jullie te bedanken voor het luisteren. Hele fijne feestdagen en tot de volgende aflevering.
Ja, tot de volgende fijne feestdagen.
Happy New Year!